Mag ik u een ogenblik stilte verzoeken voor ieders persoonlijke overweging? Dank u wel. Dit is voor de eerste keer dat we met z'n allen vergaderen met het nieuwe systeem wat voor ons ligt. En volgens mij moet u allemaal even één keer uw knopje indrukken, anders doet hij niet. Het hoeft niet, maar dan krijgt u de rest van de avond het woord niet. Dat zou u ook niet willen, volgens mij. Dank u wel. Het is een bericht van verhindering van de heer Abbenhuis voor de goede orde. De raadsvergadering wordt dus vandaag live uitgezonden op internet. Ik weet dus niet of er een kausaal verband is tussen.
Nou, die van mij wel.
Wij hebben daar niet de hand in. Dat we zeggen van nou, u mag wel het woord voeren en u niet. Dank u wel.
Ja.
Het wordt live uitgezonden, als het goed is. Ik weet niet of er een kausaal verband is tussen de leegte van de tribune, de inhoud van de agenda of het feit dat het op internet is. We hopen natuurlijk het laatste. Mijn secretaresse vroeg nog even af of ze naar De Wereld Draait Door ging kijken of naar de gemeenteraad. Maar waarschijnlijk wordt het De Wereld Draait Door, maar dat heeft meer te maken met de presentator daar dan met de voorzitter hier. De heer Abbenhuis heeft zich afgemeld in verband met ziekte. En dat voor wat betreft de opening. Ik kijk even de zaal in. Want het zou maar zo kunnen zijn dat mensen wat moties hebben. Niet. Vaststelling, agenda, niemand. Dat doet zeker, meneer Bartels. Oh. Hey, ja. Het is wel 1-0 voor mij nu, hè? We zijn punten.
Voorzitter, ik had de stukken aan de Griffie gegeven, getekend en al, dus ze zijn bij u binnen. En wij gaan ervan uit dat u ze behandelt, of in ieder geval aan de orde kunt stellen, na het laatste geagendeerde agendapunt.
Dat wil ik wel doen, maar voor de goede orde, u weet het, ik weet het, maar de rest van de vergadering nog niet. Maar als ik u even zou helpen, u hebt twee moties vreemd aan de orde. Eentje onderzoek naar mogelijkheden van het papiermuseum in de locatie van de Born in Renkum. En de andere motie vreemd aan de orde betreft een jeugdsportfonds. Heb ik dat goed samengevat? Dan nemen we die als punten, even spieken, 18 en 19 op de agenda. Komen we bij het burgerspreekrecht. Daarvoor zijn geen aanmeldingen binnengekomen bij de Griffie. Punt 3 van de agenda, de notulen van de vergadering van 24 juni 2009. Daar zijn geen wijzigingen op gekomen, dus zijn ze bij deze vastgesteld. Agenda punt 4, het vragenuurtje, gemeld hebben zich de heer Bartels tweemaal en de heer Erkens. Klopt dat? Meneer Bartels, ga ik wel. Het mag gewoon vanaf daar, dat gaat allemaal sneller.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb namens de CDA-fractie over twee onderwerpen vragen. Ik weet niet of u liever heeft dat ik ze allemaal achter elkaar stel, of dat u zegt van nee, eerst het ene onderwerp, dan een knip en dan het volgende onderwerp. Ik zie u bewegen in de zin van gaat maar door en vertel het hele verhaal maar even in een keer. Voorzitter, de eerste vragen die we hebben te maken met de concertzaal te Oosterbeek. Wat de concertzaal... Wat de concertzaal te Oosterbeek betreft, is ons via de Gelderlanden bekend geworden dat de gemeente een rechtszaak die enkele omwonenden van de concertzaal tegen het collegebesluit hebben aangespannen, verloren heeft. De vraag is of het college erkent nalatig te zijn geweest en zo ja, in welke zin. Maar ook, wat zijn nu de gevolgen van de mondelinge overeenkomst die BMW met de heer Van Hooijdonk sloot? Er zijn, voorzitter, door andere initiatiefnemers twee alternatieve plannen betreffende het gebruik van de concertzaal ingediend. Het CDA is van mening dat een en ander zorgvuldig dient te worden bekeken. Wij hechten er waarde aan dat het beleid transparant is, zodat voor de burger helder wordt op basis van welke argumenten voor welk plan wordt gekozen. Het spreekt overigens voor zich dat een plan voldoende draagvlak dient te hebben. Is het college bereid de 3 ingediende plannen in een raadscommissie aan de orde te stellen? En wil het college met een open mind de bedoelde plannen gelijke kansen geven? Dat zijn de opmerkingen richting het onderwerp concertzaal. Dan, voorzitter, van andere orde, het volgende. In de raadsvergadering van december 2008 heeft de CDA uitgesproken zich zorgen te maken over de toenemende onveiligheid in de gemeente Renkum. We hebben aan u gevraagd, mede op grond van de negatieve positie die Renkum op de landelijke schaal inneemt waar het gaat over de onveiligheid, om te bekijken wat haalbaar is om die situatie goed te keren. We hebben u gevraagd ook om een raadsbrief samen te stellen en die eigenlijk ook aan ons kenbaar te maken. En dat heeft u ook gedaan, namelijk in 2009. Maar wat is nu op dit moment de situatie? De raadsbrief, die wij overigens in goede orde hebben ontvangen, daarvan zouden wij natuurlijk graag willen weten in hoeverre de inhoud effect sorteert. Anders gezegd, in hoeverre snijdt nou het een en ander hout? Ik moet u zeggen, voorzitter, als ik het laatste jaarverslag 2008 van de politie Gelderland-Midden bekijk, en dan met name de pagina's 63 en 64, dan word je daar niet bepaald vrolijk van, en ik denk u ook niet. Het is toch wel bitter te moeten concluderen dat bijvoorbeeld het aantal vernielingen in de gemeente Renkum aanzienlijk toeneemt, en dat jaar in jaar uit. Maar dat geldt ook voor woninginbraken en dat geldt ook voor autokraken. Wat wij vragen aan u is het volgende. Wilt u de genoemde raadsbrief inhoudelijk aan de orde stellen en deze in een raadscommissiedebat combineren met de gegevens uit het recent verschenen politiejaarverslag, maar dan ook met het nog vast te stellen regionale politiejaarplan 2010. U weet, en ik denk dat iedereen het wel weet, dat de politie een hoorplicht heeft en eigenlijk de gemeente dient te vragen naar prioriteit in de bestrijding van zaken en problemen. Het CDA-voorzitter wil graag een en ander scherp in beeld hebben, dan de juiste prioriteiten stellen, om vervolgens toe te kunnen zien dat gebeurt wat wij als raad collectief besluiten. Voorzitter, het is zo dat het CDA vertrouwen heeft in de inzet van u als burgemeester op dit onderdeel, maar laten we wel wezen, wat telt, dat is uiteindelijk het resultaat. En de CDA, en ik denk anderen net zo, hechten waarde aan veiligheid en ook een betrouwbare lokale overheid in deze. Graag uw reactie.
De andere vragen waren van de heer Erkens. Zullen we die eerst even doen? Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben vorige week een raadsbrief ontvangen en er is een persbericht uitgegaan over een nieuwe manier van verwerken van restafval. Daar heb ik een vraag over. We lezen in die berichten dat het vervoer van het restafval wat verder weg zal plaatsvinden, wordt niet meer verbrand in Duiven zoals tot nu toe het geval is, maar dat gaat naar Coevorden. En dan komt onze vraag. Wij hebben gelezen dat deze manier van verwerking goedkoper is, dat dat ongeveer 25 euro per aansluiting minder betekent. Maar we zijn ook heel benieuwd naar de eventuele milieuwinst of milieuverlies ten aanzien van dit onderwerp. Dus met name willen wij graag weten, mocht daar eventueel milieuverlies optreden, dus is deze manier van verwerken minder milieuvriendelijk, hoe het college dit denkt te compenseren. Dat willen we graag weten. Mede naar aanleiding van het feit dat wij dus als gemeente niet uitblinken in het scheiden van afval. Daar zitten we echt in de lage middenmoot. Dus wat dat betreft doen we het als gemeente in zijn totaliteit niet goed. Dus dat was mijn vraag.
Dank u wel. Laat ik eerst even de vraag van de heer Bartels omtrent de openbare orde en veiligheid beantwoorden. Als ik u zo hoor praten, dan haalt u volgens mij een paar dingen door elkaar. In ieder geval de gevolgtrekkingen zijn niet helemaal juist, want om de raadsbrief te koppelen aan de cijfers van 2008,
Dat wordt lastig als de raadsbrief pas in 2009 gekomen is, maar ik begrijp de portée van uw opmerking wel. Wij maken ons allebei even grote zorgen, schat ik in. Ik durf ook wat te zeggen hier, dat de acties die we in 2009 uitgezet hebben, succesvol waren. Op onderdelen zeg ik er nadrukkelijk bij. Maar dat we het gat nog lang niet boven hebben. En dat er nog een boel te doen is in Renkum. En ik ga daar graag met u over in gesprek. Heel graag zelfs. Wethouder van Uitert graag over de vraag van de heer Erkens.
Voorzitter, bij introductie bedoelt u dan, als u zegt graag in gesprek te gaan in combinatie met het nog vaststellen jaarplan 2010?
Vorig jaar hebben we dat ter lange les gedaan, heb ik u toegezegd dat wij eerder bij u zouden komen, maar dat was het jaarplan voor 2009 tot 13. Dus dat, ik kom over 4 jaar bij u terug, dus eerder dan, over 3,5 jaar, kom ik u daarvoor bij u terug. Vroeger was er een unitplan waar de hoorplicht was, want nu moet ik dan toch de diepte in gaan, was er een unitplan wat niet meer, dat bestaat niet meer, dat is er niet meer. Dus dan zou het voor het districtplan moeten zijn, maar dat stellen wij niet vast, daar hebben wij ook geen hoorplicht in. Dat is van de politie. Maar dat ga ik u allemaal uitgebreid toelichten. Ik denk dat ik even een notitie stuur voordat we het met elkaar bediscussiëren. Dan weet u van de hoed aan de rand. Wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. In antwoord op de heer Erkens laat ik vooropstellen dat ik hem graag nader informeer. Dat is namelijk heel goed mogelijk over de vergelijking in milieuprestaties. En dat we daarin ook meenemen het feit dat het afval nu wat verder getransporteerd moet worden... Ik wil u erop wijzen dat datgene wat tot afval geworden is, vaak als het nog geen afval is, maar een product is, al veel langere afstanden heeft afgelegd. Want het komt van overal van de wereld dan die laatste 120 kilometer naar Coevorden. Maar dat heeft te maken met hoe we in deze wereld omgaan met productie en met producten. Ik kan u ook melden dat wij inmiddels in overleg zijn met CITA, degene die dat voor ons gaat doen, samen met de andere gemeenten, om ervoor zorg te dragen dat in de loop van 2010, daar gaan wij vanuit, het transport per spoor zal plaatsvinden, dus niet over de weg. Dat is ook aantrekkelijk, maar dat alles is meegenomen in een vergelijkend onderzoek en ik zal u daar, dat onderzoek is binnenkort beschikbaar, zal ik u daarover informeren. Voorzitter, we moeten eigenlijk ook nog weer van geluk spreken dat het afval nu, zoals het uit onze duwbakken gaat, via Duiven naar Coevorden gaat. Want was het zo geweest dat de ARN, er was ook even sprake van, in Nijmegen dit had moeten gaan verbranden voor ons, dan hadden wij hier een overslaginstallatie moeten realiseren. En dat brengt me op een tweede punt. Dat komt omdat wij met de duwbak werken. En die duwbak, maar dat hebben wij natuurlijk vorig jaar uitgebreid aan de orde gehad, is er mede de oorzaak van dat onze prestaties niet al te hoog zijn. Want die leidt tot, gewoon het gebruik daarvan, leidt tot een lage scheidingspercentage. Maar over al die milieuaspecten, hoe we daarmee omgaan, zal ik u nader informeren. Ik kan u ook melden, en dat is dan weer een gunstige prestatie op het gebied van milieu, dat wij binnenkort in deze gemeente het eerste voertuig, afvalinzamelvoertuig, op aardgas laten rijden. En dat is dan weer een gunstige zaak. Maar ik stel voor dat wij ook nog schriftelijk u nader informeren en de overige raadsleden.
Dank u.
Dank u wel. Dan wil ik graag wethouder Heinrich vragen om de vraag over de concertzaal te beantwoorden. En dat brengt mij nog even de gelegenheid om te zeggen waarom u een taartje hebt. Dat wordt u aangeboden door de 3 wethouders die hun eerste lustrum vieren vandaag. En aangezien ik morgen hier 2 jaar ben, deel ik in de kosten. Dus,
Dan 2/5 begrijp ik. Dan 2/5 van de kosten. Hopelijk omstaan. Voor 2 jaar, niet voor 5 jaar.
Hoeveel gebak moeten wij wel niet?
Voorzitter, de vragen die het CDA gesteld heeft over de concertzaal, er zitten toch wel denk ik een aantal wat of fraseringen in die toch wel enigszins overtrokken zijn, laat ik het zo maar zeggen. Er is geen sprake van dat op dit moment het college, ofwel de gemeente, een rechtszaak verloren heeft, dan wel nalatig is geweest zoals het CDA in haar vragen aan de orde stelt. Zoals u weet hebben wij voor de concertzaal een vrijstelling verleend. Daar is door een aantal omwonenden een bezwaarprocedure gestart, bezwaar gemaakt, beroep aangetekend. En de rechtbank heeft, ze hebben erom gevraagd, een voorlopige voorziening aangevraagd. En de rechtbank heeft in die voorlopige voorziening een besluit genomen. Dat wil zeggen de vrijstelling geschorst. Maar het laat ook onverlet dat de bodemprocedure, zoals het heet, de rest van de zaak ten principale, daarover door de rechtbank nog een uitspraak moet worden gedaan. Wanneer dat zal gebeuren is niet duidelijk. Voor de goede orde hebben wij ook naar de rechtbank toe aangegeven dat wij niet voornemens waren en niet voornemens zijn om van die vrijstelling gebruik te maken voordat ten principale in die beroepszaak een uitspraak is geweest. Dus wat dat betreft heeft deze schorsing feitelijk geen effect, want we waren toch al niet van plan om de vrijstelling die verleend is, om van de mogelijkheden die de vrijstelling biedt, gebruik te gaan maken in afwachting van de uitspraak van de rechter in dit beroep. Dus dat denk ik eventjes voor wat de rechtszaak betreft. Er zijn inderdaad een aantal alternatieve andere plannen voor wat betreft het gebruik en het beheer van de concertzaal in de afgelopen maanden door een aantal omwonenden opgesteld. Collega Peek en ik zelf hebben op verschillende momenten met verschillende van deze mensen, van deze groepen gesproken. En wat er eigenlijk uit naar voren komt is dat de invulling die men geeft, de invulling om de concertzaal te gebruiken, nogal afwijkt van de invulling die uw raad en ook wij als college voor ogen hebben, namelijk de concertzaal een cultureel podium te laten zijn. Dus daarom hebben wij suggesties of die voorstellen eigenlijk niet, zijn we daar niet mee verder gegaan, omdat in eerste instantie uw raad en ook wij de concertzaal dat culturele podium willen laten zijn en willen laten en dat willen maken. En een ander belangrijk ding is dat wij grote waarde hechten aan een continue en goede beheer en exploitatie van de concertzaal om te voorkomen dat het zoals in het verleden een beetje op een houtje-toutje manier zou plaatsvinden. En die borging van die continuïteit voor wat betreft exploitatie en het beheer ontbreekt ook eigenlijk in de plannen van, of de alternatieve plannen. En dat is een belangrijke reden voor ons geweest om niet verder te gaan met die plannen. Wat ons betreft, voorzitter, zijn de omwonenden voorgestelde plannen dan ook verder niet realistisch en niet aan de orde.
Dank u wel. Dan komen we bij agenda punt 5, de bijgestelde kadernota 2009-2013. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Schoevaars, meneer Erkens. Schoevaars, Erkens, Minderhout, Van Gerben en Van Lent. Meneer Schoevaars.
Voorzitter, laat ik beginnen met grote waardering te uiten voor de nota als zodanig, in zijn vormgeving, in zijn systematiek die gevolgd is en ook voor wat betreft de toelichting. Het is een hele heldere nota die ons precies dus aangeeft waarover wij vanavond te beslissen hebben. Als ik dan ga naar de inhoudelijke kant, dan wil ik in de allereerste plaats toch even wijzen op wat het college stelt op pagina 1 van de notitie zelf, daar heb ik het nu over het voorstel, maar over de notitie. Er staat op bladzijde 1, de rechter kolom, die zin. Als u van mening bent dat de dekking gevonden moet worden binnen de bestaande budgetten, levert het feitelijk een taakstelling op. En het college acht dergelijke taakstellingen niet wenselijk. Wel, voorzitter, die opvatting delen wij niet. Wij vinden dat in elke situatie, voordat je om extra geld vraagt, het een vanzelfsprekendheid moet zijn dat je eerst kijkt of je via een herschikking binnen je bestaande budget een oplossing weet te vinden. En dan moet je niet zeggen dat dat feitelijk een taakstelling is. Dat moet gewoon behoren tot de dagelijkse gang van zaken. Dat is het eerste punt. Dan, ik heb al gezegd, de gevolgde methodiek. heeft onze waardering, maar we vinden het resultaat, als we kijken naar de categorieën en wat daar nou eigenlijk uit voortvloeit, vinden we het resultaat, vinden we bijzonder mager. Een paar partijen, en ik kan hier nu reeds aankondigen dat ik namens D66, het CDA en de VVD een amendement zal indienen. Wij vinden dat een verdere bijstelling gewenst is. Dit ook tegen de achtergrond en de aansluiting op onze inbreng op 24 juni van dit jaar. Wij vinden dat de verhoging van het budget voor het inburgeren voor pardonners met €61.000 kan worden geschrapt. Ik verwijs naar bladzijde 12 van de voorjaarsnota. Een onderbouwing of voor het doel deze verhoging in 2009 echt noodzakelijk is, ontbrak in juni en is ook tot op de dag van vandaag niet gegeven. Ik verwijs naar bladzijde 148 van het verslag van juni. In hoge mate geldt hetzelfde voor de uitvoeringskosten voor de inburgering op bladzijde 13 van de voorjaarsnota voor een bedrag van 47.000. Het college handhaaft ook het voorstel van een uitbreiding van de formatie van een zorgloket met 1,5 FTE en met 0,5 FTE voor wat ik even noem de rampenbestrijding. Ik verwijs dan ook nog even naar bladzijde 13 en 18 van de voorjaarsnota. Wij zijn tegen die uitbreiding op dit moment van die personeelsformatie, omdat daarvan naar ons oordeel een verkeerd signaal uitgaat. Indien op enige afdeling meer personeel nodig is, dient erin voorzien te worden door een herschikking binnen de bestaande formatie. Ook dat hebben we opgemerkt op 24 juni van dit jaar. En ik wil ook verwijzen naar de opmerkingen van het college zelf. Het college heeft op 24 juni aangegeven dat uit de begrotingsscan en uit het onderzoek van Wagen naar Hoes blijkt dat er een forse formatiecomponent in zit. En als de maatregelen die hieruit voortvloeien volledig kunnen worden uitgevoerd, dan betekent dit het soort formatiereductie waarover een van de fracties sprak, namelijk 10-16%. Vandaag is in deze voorjaarsnota niet die reductie als zodanig aan de orde, maar het is tegen die achtergrond dat een uitbreiding, terwijl we spreken over een mogelijkheid van reductie, een voorgestelde uitbreiding is naar ons oordeel niet uit te leggen. Wij vinden ook dat als het gaat over de kwaliteitsinspectie van de kinderopvang, dat daar een besparing mogelijk is. En het is tegen die achtergrond, voorzitter, dat ik nogmaals namens CDA, D66 en de VVD een amendement wil indienen, waarbij uiteraard staat vandaag bijeen dat wij overwegen dat de Raad de afhandeling van de kadernood heeft uitgesteld tot deze vergadering in verband met het door ons gevraagde inzicht welke bijstellingen verband houden met de verplichte wettelijke verplichting en welke bijstellingen betrekking hebben op facultatief beleid. En dat het college heeft aangegeven dat indien de maatregelen die voortvloeien uit het onderzoek van Wagenhoef volledig worden uitgevoerd, dit tot een forse formatiereductie zou kunnen leiden. Wij constateren dat het college een aangepaste versie van de voorjaarsnota aan de Raad heeft aangeboden, dat de geschrapte voorstellen slechts een neerwaartse bijstelling betreffen van €83.000 op een oorspronkelijk totaal van opwaartse bijstelling van €853.000, waardoor de bijstellingen binnen de programma's een bedrag van €770.000 betreffen. En dan met alle waardering voor de gevolgde methodiek is dit resultaat te mager, dit zeker tegen de achtergrond van de opvatting van de indieners van het ingediende en aangehouden amendement in de vergadering van 24 juni. En de strekking van dat ingediende en aangehouden amendement was terughoudendheid voor wat betreft het doen van extra uitgaven. We praten niet over beperkingen. We praten over terughoudendheid voor wat betreft het doen van extra uitgaven. Er wordt verwezen naar de algemene beschouwingen. Er wordt verwezen naar de uitspraak van het college verlengde van wagen naar een hoes. En dan is het voorstel om te besluiten. Punt 1, het inburgeren van de pardonners ad €61.000 te schrappen. De uitvoeringskosten inburgering ad €47.000 te schrappen. Uitbreiding formatiezorgelijkheid en de uitbreiding openbare orde veiligheid in totaal van €107.000 te schrappen. En ook de kwaliteitsinspectie, de kinderopvang, ook hier een bedrag om minder te brengen van €80.000. Dat resulteert in het totaal van bijstellingen, als die posten zijn uitgevoerd, dan resteert een opwaartse bijstelling van de voorjaarsnota tot een bedrag van €475.000 in plaats van het voorstel van het college van de €853.000. En gaat over tot de orde van de dag. Ten aanzien van het meerjarenbeleid heeft de VVD op 24 juni jongstleden uiteraard ook, net als de andere fracties, aantal richtinggevende uitspraken gedaan. En dat betrof met name ook uitspraken met betrekking tot de bekende 10 maatregelen van de begrotingskern. U vindt dat terug, bladzijde 149 en 150 van het verslag. En als u me toestaat wil ik daar mee volstaan om daarna te verwijzen. Want anders dan heb ik de vreugde om het betoog van mijn fractievoorzitter nog eens een keer voor te lezen. Wat overigens de moeite waard zou zijn. De VVD die wacht de voorstellen voor 2010, de volgende jaren, waarmee het college in oktober komt met belangstelling af. U hebt toegezegd, op basis van het debat, we hebben allemaal uitspraken gedaan, richtinggevende uitspraken. En u neemt dat mee bij de afweging met welke voorstellen u komt voor 2010 en volgende jaren. En daarbij is voor ons van belang dat wij de overtuiging hebben dat voor de jaren na 2011, u weet 2010 en 2011, er is er een zeer beperkte nominale stijging van de algemene uitkering. Maar we kunnen er verzekerd van zijn dat na 2011 die algemene uitkering onder geweldige druk zal komen te staan. Los van welke politieke kleur, van welke minister van Financiën dan ook. Het is evident in onze inschatting dat dat er bezuinigd gaat worden van Rijkswegen. Het is tegen die achtergrond dat voor ons belangrijk is. En vanuit die achtergrond zullen wij straks uw begroting 2010 en voor volgende jaren bezien. Dat er structureel een sluitende begroting is voor 2010. En met een concreet ingevulde de taakstelling van de 400.000 waar ook sprake is in uw voorstel. Dus niet een nog nader in te vullen taakstelling bij wijze van stelpost, waar we maar moeten zien wat daarvan terecht komt. Voor 2011 hetzelfde, die €800.000 die u ook voorstelt, maar wederom wensen wij dat concreet ingevuld hebben en niet zoiets van we wilden wel, maar het is ons nog niet gelukt. En vanaf 2012 dient de taakstelling naar onze beleving tenminste €1 miljoen te bedragen. Opdat alleen op die wijze, naar onze inschatting, wij, deze raad en dit college, de financiële problemen tot een oplossing brengt en niet doorschuift naar onze opvolgers. En ik wil toch afronden met te zeggen dat als we kijken naar de afgelopen jaren en we zien wat dit college op het terrein van financiële soliditeit heeft opgebracht, dat we daar in ieder geval grote waardering voor hebben. Maar dat beleid moet dan wel worden voortgezet. En daarvoor heb ik enige richtinggevende uitspraken dus aangereikt. Dank u wel.
Meneer Erkens. Voorzitter, het is goed even in te gaan op het waarom van agenda punt 5, de bijgestelde kadernota. U was er bij de behandeling van de kadernota in juni immers niet bij. Ik ga niet zo ver om te zeggen dat u wat gemist heeft, maar ik constateer alleen dat u er niet bij was. Ik ga ervan uit dat u inmiddels bent bijgepraat, maar toch enige verduidelijking, inkleuring kan geen kwaad. We hebben in juni stevig gediscussieerd over de kadernota, waarvan de voorjaarsnota een onderdeel uitmaakt. Waar het in essentie om ging, was volgens onze fractie de omvang van de extra uitgaven zoals die in de voorjaarsnota zijn opgenomen. Die discussie leidde er op een gegeven ogenblik zelfs toe dat de VVD en het CDA een amendement indienden op de voorjaarsnota, waarin het college, het zijn mijn woorden, de wacht werd aangezegd. Ik meen me te herinneren dat ook D66 mede-indiener van het amendement was, maar dat zou ik moeten nakijken, want van de heer Minderhout weet je niet altijd of hij wel of niet op de partijlijn van D66 zit. Terug naar het amendement. Twee zaken waren van belang.
Voorzitter, het is altijd interessant dit soort interpretaties te aanhoren. D66 heeft wel degelijk, was mede-indiener van het amendement. En ja, je kunt natuurlijk, je hebt fracties die omvangrijk zijn en dan kunnen binnen zo'n fractie wel verschillende opvattingen zijn, maar de heer Minderhout die zal wellicht over een aantal maanden niet meer de vreugde hebben dat hij alleen de fractie uitmaakt, maar dan moet afstemmen met anderen binnen zijn fractie. Maar de heer Minderhout die heeft natuurlijk de mening vertolkt van zijn fractie.
Ik vroeg me, als nou de VVD voor D66 gaat antwoorden en gemeentebelangen voor GroenLinks, was het een leuke avond, dames en heren. Nee, ergens schuifbaar.
Er was, en dat blijkt dus het geval te zijn. En die overige conclusies die nemen voor kennisgeving aan. Terug naar het amendement. Twee zaken waren van belang. Eerste aspect, dat kwam erop neer dat elke uitgave genoemd in de bijstellingen lopende begroting, tenzij rechtstreeks voortvloeiend uit een wettelijke verplichting wordt geschrapt. En het tweede aspect in dat amendement, dat in afwijking van het gestelde onder 1 extra uitgaven alleen aanvaardbaar zijn indien wordt voldaan aan de twee O's, te weten onvermijdelijk en, dan moet ik het goed zeggen, onuitstelbaar. De aanwezigen op de publieke tribune en de pers hebben aan de discussie in de raad wellicht het idee overgehouden dat, het zijn wederom mijn woorden, het college er een janboel van had gemaakt. De heer Van Lent van het CDA formuleerde het uiteraard wat genuanceerder. Hij stelde dat, letterlijk citaat uit de notulen, het amendement is ingegeven door het feit dat er van de meevallen van 1,8 miljoen ruim 8,5 ton aan bijstellingen gaat plaatsvinden. Met het amendement wil het CDA de raad de mogelijkheid bieden om een nadere afweging te maken of de bijstellingen al dan niet noodzakelijk zijn en al dan niet op dit moment van de voorjaarsnota. Het college, bij monden van de wethouder van Financiën, deed krampachtige pogingen de indieners van het amendement op andere gedachten te brengen. De wethouder stelde daarbij onder andere dat het amendement onwerkbaar en onuitvoerbaar was. Na veel heen en weer gepraat en de nodige emoties en schorsingen deed de wethouder een toezegging die erop neerkwam dat de raad in september de uitgestelde voorjaarsnota zou behandelen en vaststellen waarin het kader wordt aangegeven zoals weergegeven in het amendement en dat er vooralsnog niet wordt gepreludeerd op de bijgestelde begrotingsposten zoals die in de voorjaarsnota worden aangegeven. En zover zijn we dus nu. De bijgestelde kadernota ligt voor ter bespreking en vaststelling. Voorzitter, onze fractie is uitermate te spreken over de inhoud van de bijgestelde kadernota. Wij complimenteren het college en alle medewerkers die bij de totstandkoming van deze nota betrokken zijn. Goed werk geleverd. U geeft op heldere wijze een analyse van de oorzaken van de extra uitgaven ten opzichte van de begroting van 2009. En dat is de kracht van deze nota, u maakt op heldere wijze zichtbaar dat het grootste gedeelte van deze extra uitgaven valt onder 3 categorieën. Bijstellingen volgend uit wettelijke verplichtingen, loon- en prijsstijgingen en bijstellingen onuitstelbaar en onvermijdelijk. Feitelijk heeft u het amendement naar de geest uitgevoerd. Waar gaat het in deze bijgestelde nota nu feitelijk om? Ik ben met uw cijfers gaan rekenen. In de voorjaarsnota is voor een bedrag van per saldo 770.000 euro aan extra uitgaven binnen de programma's opgenomen. Van deze 770.000 euro valt 85% binnen de zojuist genoemde categorieën. Daar ontkomen we dus niet aan. De resterende 114.000, 15%, valt in de categorie facultatieve bijstellingen. De extra uitgaven in de eerste drie categorieën worden bovendien meer dan volledig betaald uit extra geld dat Den Haag aan de gemeente voor deze uitgaven overmaakt. En voor de extra uitgaven in categorie 4 ontvangt de gemeente van het Rijk 62.000 euro. Per saldo blijft er dus een bedrag van 52.000 euro over dat niet door Den Haag wordt betaald. Het gaat dus om 52.000 euro op een totaalbedrag in de begroting van zo'n 66 miljoen euro. Ik durf het haast niet te zeggen, dat is 0,08%. En dat is natuurlijk veel belangrijker, het gaat om uitgaven voor activiteiten die in ieder geval de Partij van de Arbeid de moeite waard vindt. Sterker nog, een deel van de uitgaven, dan heb ik het over de opvang van pardonners, vloeit voort uit een door de Raad vastgesteld plan van aanpak. En dan zijn we er nog niet. Den Haag maakt dit jaar niet alleen extra geld over voor de hiervoor genoemde uitgaven, maar betaalt de gemeente ook nog eens 124.000 euro extra om vrij te besteden. En de gemeente ontvangt ook nog eens zo'n extra 900.000 euro uit beleggingen, rente en meevallers bij de onroerend zaakbelasting. Waar praten we dan over? Voorzitter, het zal u duidelijk zijn, onze fractie zal de voorgestelde financiële aanpassingen van de begroting 2009 en de meerjarenbegroting 2009-2013 vaststellen. We zullen niet voor het door drie partijen ingediende amendement stemmen. Met één kanttekening, technisch, over de radar en de Paasbergschool beslist de Raad op basis van aparte voorstellen. Nog een laatste opmerking. Tijdens de behandeling van de kadernota in juni heeft onze fractie een aantal richtinggevende uitspraken gedaan voor de meerjarenbegroting en met name voor de begroting van 2010. Daar verwijs ik naar. Onze fractie heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota ook haar grote zorg uitgesproken over het financiële meerjarenperspectief. Die zorg is de afgelopen maanden niet weggenomen. Tijdens de behandeling van de begroting komen we daar uitgebreid op terug. Daar wou ik het voor deze eerste termijn bij laten.
Dank u wel. Geef ik het woord aan meneer Minderhout.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil mij in eerste termijn beperken tot een enkele opmerking over het ingediende amendement. Wij hebben met name op de eerste vier punten hebben wij een bijdrage geleverd om in het amendement dit stuk tot stand te brengen. En met name op basis van de manier waarop het geformuleerd is in de voorjaarsnota. We hebben onze notulen er uitgebreid op nageslagen en alle zaken die wij tijdens de algemene beschouwing naar voren hebben gebracht zijn daarin uiteindelijk in de bijgestelde kadernota niet gehonoreerd. En zo is dit amendement mede door ons toedoen tot stand gekomen. Dus ik wil dat nadrukkelijk hier zeggen. De tweede plaats wil ik nog opmerken ten aanzien van de maatregelen van de begrotingsscan. Merken wij op dat de twee gemelde bedragen voor 2010 van 400.000 euro en vanaf 2011 800.000 euro richtinggevend zijn voor ons. Niet meer dan dat. Het zijn globale inschattingen. Voor de periode na 2012 en 2012 en volgende jaren zijn er nog geen bedragen genoemd. Kortom, een open einde benadering, tot op heden is er geen besluit. Ten aanzien van de onder overige bulletpointen vermelde bedragen voor taakstelling trap op, trap af, onttrekken van de 40.000 voor kooklokaal radar en de gevraagde kredieten voor Paasbergschool zijn we mee akkoord. Dat is onze bijdrage in eerste termijn. Dank u wel.
Mevrouw van Gerwen.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, wat ons betreft was het in juni al helder. Toen lag er een voorjaarsnota, toen was het voorjaar. Of eigenlijk was het al bijna zomer. Wat ons betreft is het eigenlijk nu nog helderder. En wat dat betreft een groot compliment aan het college en de ambtelijke organisatie voor de uitermate inzichtelijke overzicht. En uiteraard de toelichting in het voorstel en geadviseerd besluit. Er is één detail wat ik wil memoreren. En daarbij kom ik ook even terug op de geschiedenis. Inderdaad, die zich heeft afgespeeld niet in aanwezigheid van onze voorzitter. In de bijlage die onderdeel uit gaat maken van het besluit, namelijk de aangepaste versie ten behoeve van de septemberraad, wordt op pagina 2 gesproken over een motie op grond waarvan het college kritisch heeft gekeken en kritisch heeft bijgesteld, zeg ik maar even. Kritisch kijken, kritisch bijstellen is wat ons betreft prima, maar de motie ging over de recessiemaatregelen, hebben we het later over en er is verder nog een amendement, nog een motie aangenomen die het college dwong om deze opstelling te maken. Wat ons betreft, in juni was het al helder. Wij waren dus ook helemaal niet voor uitstel van de besluitvorming. Want zeg nou zelf, sinds gisteren liggen de blaadjes op de rails, zijn er files vanwege de regen, oftewel het is herfst. En wat dat betreft zou het eigenlijk wel mooi zijn geweest als wij wat slagvaardiger waren geweest in juni. Wel mooi is dat wij net een taartje hebben gegeten. 5 jaar deze wethouders, proficiat. En wat ons betreft ook proficiat, heb ik al net gezegd, ten aanzien van het voorstel. Want hiermee zien we wat ons betreft het motto van het coalitieakkoord ten volle gerealiseerd. De touwtjes in handen nemen, oftewel via de kadernota is zichtbaar dat we het totale coalitieakkoord realiseren. De eindjes zijn aan elkaar geknoopt, dat is nog zichtbaarder geworden. Er ligt een zeer gedegen financieel beleid, zowel wat betreft sturing als wat betreft inzicht. En de knopen, die moeten wij eens leren doorhakken. Want het college heeft dat laten zien. Er zijn allerlei punten inzichtelijk ten aanzien van de wettelijke verplichtingen. Ten aanzien van de wettelijke verplichtingen die wij ons in onze eigen gemeente hebben opgelegd. Ten aanzien van de zaken waar al onuitstelbare en onvermijdelijke afspraken over gemaakt zijn. En tegelijkertijd ten aanzien van de punten die wij als raad zo dringend gevraagd hebben aan het college om ter hand te nemen. Dat betekent wat ons betreft dat wij akkoord gaan met alle drie voorgestelde besluiten, inclusief de 8 bullets die eronder staan. Uiteraard met de opmerking dat de 2 punten ten aanzien van de radar en de Paasberg wij ook separaat vandaag nog gaan besluiten. Wat ons betreft op naar de begroting. En ik denk dat ik wat dat betreft niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Dat er voor de fractie van GroenLinks geen enkele reden is om het amendement te ondersteunen. Zoals dat is neergelegd door de 3 fracties. Uitermate bijzonder vind ik dat via dit amendement zowel wensen, uitdrukkelijke wensen van de raad ter discussie gesteld worden. Uitdrukkelijke wensen van de VVD om te zorgen dat het zorgloket goed functioneert. Uitdrukkelijke wensen van het CDA om te zorgen dat de pardonners goed ingeburgerd worden. En dat dat ook betekent dat via dit amendement eigenlijk impliciet de ordening die het college heeft aangebracht via de bijgestelde versie van de voorjaarsnota ter discussie gesteld wordt. Want als je wil schrappen in de punten 1 en punten 3, dan heb je het niet meer over wat je wil, maar dan heb je het eigenlijk over de vraag of het college wel goed de boedel gescheiden heeft. En wat ons betreft is ook erg waar wat de PvdA-fractie net heeft gezegd. Tegen bijna al deze punten staan inkomsten vanuit het Rijk tegenover. En dat maakt het toch ook wel heel erg zuur dat we die of nu of later terug moeten betalen. En dat betekent dat er een rekening komt te liggen bij een volgende raad die op dat moment zijn energie moet gaan zetten in een zorgloket en in pardonners. En de vraag is of wij dat voor onze rekening gaan nemen.
Dank u wel. Meneer Van Lent.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik bij de voorbereiding van dit stuk heb ik nog eens even het eerste abonnement wat door mij is opgesteld in juni nog eens even uit laten draaien en nog eens even gekeken wat nou de overwegingen waren om het abonnement juist in te dienen samen met de VVD en D66. En de overwegingen waren dat in eerste instantie de financiële situatie van Renkum nog steeds niet gezond is te noemen. Dat is één. De prognose meerjarenbegroting 2009-2013 een tekort laat zien van op de begroting 2010 en volgende jaren oplopen tot ruim 1,5 miljoen in 2011. En nog taakstellingen voor 2010 en volgende jaren openstaan. En aanvullende taakstellingen worden voorgesteld oplopen tot bijna 1,5 miljoen in 2013. En nog zeer onzeker is of deze aanvullende taakstellingen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. In 2009 aan bijstellingen in totaal 853.000 euro wordt voorgesteld. Ja, voorzitter, dan is de vraag van wat doe je nou hiermee en hoe ga je hiermee om als raad? Maar hoe gaat het college hiermee om? Hoe gaat het college anticiperen op de toekomst? Waar neemt het college besluit? En als ik dan heel aan de overkant hoor van het gaat allemaal prima, gedegen financieel beleid, laat zien wat we kunnen. Geld genoeg, Den Haag betaalt wel. Voorzitter, dan zijn we echt verkeerd bezig en dan komen we eerder in de richting van potverteren dan dat we nu juist reserves kweken voor de toekomst om ook na 2010 deze gemeente financieel gezond te houden. Dat is vooraf gezegd. Voorzitter, dat de kadernota. De bijgestelde kadernota is ontvangen en is ook voorbereid in de CDA-fractie. We hebben kennis genomen van de bijstellingen van in totaal 83.000 euro. Ook hebben wij kennis genomen van het niet meer opnemen van de posten budget riolering en waterzuivering, budget afvalverwijdering en verwerking en het budget van 3B4 Sport. Ten aanzien van die bijstelling van 83.000 euro. Voorzitter, een mager resultaat. We hebben het abonnement nog eens op ons in laten werken en aangegeven van was dit nou de bedoeling, was dit nou de essentie van de indiening van, om het abonnement in te dienen en naar de hand om deze kadernota uit te stellen tot vandaag. We hebben de voorwaarden genoemd. Ze zijn al een keer herhaald vandaag. Onvermijdelijk en onuitstelbaar. En twee, voortvloeiend uit een wettelijke verplichting. Maar hoe ga je dan daarmee om? En hoe ga je dat waarderen? En hoe ga je dat afwegen? Daar gaat het onze CDA-fractie over. U heeft in de bijgestelde kadernota een nadere definiëring van deze posten gegeven. En vervolgens geeft u aan wat waar onder te brengen is, of het nou onder een wettelijke verplichting is, of dat het onder de twee O's valt. Ja, voorzitter, dat is rubriceren, dat is niet afwegen en dat is ook niet waarderen. Die twee laatste punten, die had ik graag van het college ook in de noten gevoerd gezien en dat is niet gebeurd. Wij missen dan ook de noodzaak om betreffende beleidsvelden op te plussen. We hebben het beleid vastgesteld, volgens heeft de raad een begroting vastgesteld, waardoor dit beleid kan worden uitgevoerd. Laat het voorop staan. En nu lees ik in een aantal gevallen dat er extra geld van het Rijk komt om een aantal beleidsvelden en dat dit direct doorgesluist gaat worden naar het betreffende beleidsveld. Noodzaak, het is ons niet helder. In de visie van het CDA zal telkens afgewogen moeten worden of hiertoe inderdaad een noodzaak aanwezig is. En of intensivering wel of juist niet gewenst is. Die discussie die zou ik graag met de wethouder willen voeren. De CDA-fractie wil voortaan meer inzicht in het hebben in noodzaak om bij te stellen voordat kan worden ingestemd met dergelijke voorstellen. Wij gaan er ook niet akkoord. De VVD heeft al aangegeven extra budget inburgeren pardonnes. Het is een sympathiek voorstel, voorzitter. En let wel, wij zijn niet tegen het inburgeren van pardonnes, maar we hebben daar in het verleden al geld voor beschikbaar gesteld. En het gaat er nu om, moeten we het beleid intensiveren? Is daar een noodzaak toe? En is dan inderdaad het hele bedrag wat uit Den Haag komt dan noodzakelijk voor dit doel? En die vraag wordt niet beantwoord. Uitbreiding van de formatie van de rabbelstaf, 35.000 euro. En uitbreiding van het zorgloket met 1,5 formatie. Voorzitter, de discussie over de formatie loopt, hebben we al een paar keer gevoerd. En waar we op uitkomen is in feite de vraag van hoe komen we in deze gemeente tot een afgeslankte organisatie. Nu uitbreiden, zeggen wij nee, college, zie de zaak te regelen binnen de bestaande formatie. Schuif binnen de bestaande formatie en kom aan het eind wel met de afgeslankte formatie terug. Dat is de opdracht die u meegekregen heeft op grond van Wagenaar-Hoes en op grond van eerdere discussies. Voorzitter, het feit, dat heb ik aangegeven, dat de sympathie, die onderwerpen sympathie hebben, betekent ook hier dat wij een afweging maken of noodzakelijk is en of wij intensivering wenselijk vinden. Daarnaast hebben wij een opgave te doen om de formatie af te slanken. Ik heb het u aangegeven, derhalve geen uitbreiding. Het college is vrij om te zijner tijd, met onderbouwd voorstellen komen wanneer zij bepaalde bijstellingen noodzakelijk acht. Voor de kinderopvang hebben wij al eerder opgemerkt dat ook volstaan kan worden met een steekproefgewijze controle of om een lagere onderzoeksfrequentie. Voorzitter, dan de voorstellen die gestraft zijn in de kadernood en die betrekking hebben op de heffingen. De CDA-fractie wil daar nog even bij stilstaan, want we krijgen zometeen het vaststellen van de tarieven in december en we krijgen als eerste zometeen de meerjarenbegroting te behandelen. De CDA-fractie gaat op voorhand niet akkoord met een verhoging van de heffingen. De afvalstoffenheffing zou wat ons betreft naar beneden kunnen worden bijgesteld, gelet op het nieuw afgesloten contract met CITA. En wanneer sprake is van verhoging van rioolheffing, zal dit ook eerst onderbouwd moeten worden. Ook bij dit onderwerp kan de ambitie van dit college best worden bijgesteld. De burger betaalt zich zo langzamerhand blauw hier aan rioolheffing. En daar moet ook wat aan gedaan worden. Voorzitter, enkele punten uit mijn bijdrage van juni. We hebben in 2011 bezuinigingsvoorstellen van 800.000 euro. Wij vragen het college nu te anticiperen op 2011 en volgende jaren, daar waar met name de grote tekorten ontstaan. We hebben het gesproken over de WOZ. Wij willen geen doorberekening van het inflatiepercentage.
Meneer Van Lent, bent u nou bezig met uw eerste termijn van de begroting of hebben we het nog over de voorjaarsnota?
Ik heb het over de kadernota en alles wat erin staat, voorzitter. En ik hou me precies aan het agendapunt. Ik kan u de pagina noemen waar het staat. De WOS, geen doorberekening van de inflatiepercentage 2009 naar 2010. Indexering onderhoudsfondsen. CDA wil ook af van het automatisme van indexeren. Wellicht een punt om mee te nemen bij de bezuinigingsvoorstellen. Dan, voorzitter, het meerjaren beleidsplan. We hebben hiervoor richtinggevende uitspraken gedaan in juni. En wij nemen aan dat dit college hiervan kennis heeft genomen. En punt 3 zal wat ons betreft er ook niet vastgesteld hoeven te worden. Daar hebben wij kennis van genomen. En het college kan doen met richtinggevende uitspraken. En wij zien die voorstellen bij de meerjarenbegroting tegemoet. Tot zover mijn eerste termijn.
Dank u wel. Ik stel voor dat alle wethouders even naar voren komen, zodat ik me voor kan stellen dat de vakwethouders willen reageren op hun eigen portefeuille. En in aanloop daarnaartoe zal ik reageren op het amendement en dan onderdeel 4, de openbare orde en veiligheid. Ik kan me voorstellen dat als u dat hier zo solitair ziet staan, dat u zegt van nou los het maar op binnen je eigen organisatie. Maar ik heb hier een jaar geleden ook met u gezeten in de commissie toen het ging over onze toezichthouders en handhavers. Dat wij daar een behoorlijke slag te maken hadden. Het ging toen om 2,5 FTE. En in de commissie kreeg toen een signaal, prima voorstel, doe vooral uw best, maar los het binnen de organisatie op. Die handschoen heb ik toen opgepakt. En we hebben dat binnen de organisatie opgepakt door te herschikken, door te herformuleren. En dat heeft veel pijn gedaan, dat heeft veel pijn en moeite gekost. Ik kan u zeggen dat wij een half FTE hebben voor openbare orde, hadden moet ik zeggen. Een half FTE voor openbare orde en veiligheid en rampenbestrijding. Even een halve FTE. Ambtenaar openbare orde en veiligheid en rampenbestrijding. In de gemeente om ons heen is dat 1,5 tot 2,5 FTE. Dat gaat of uit de lengte of uit de breedte, gaat dat niet goed. Indachtig, mijn opmerkingen naar aanleiding van de vraag van de heer Bartels, dat we het lek nog lang niet boven hebben als het gaat om openbare orde en veiligheid, heb ik de inzet van die halve FTE daar absoluut heel, heel hard nodig. Het feit dat we achterlopen, of achterlopen wil ik niet zeggen, maar dat we onze rampenplannen moeten bijstellen. We hebben hier een aantal, of in ieder geval één organisatie in de gemeente, dat als daar wat misgaat, dat het zo heel prettig zou zijn als we onze rampenplannen op orde hebben. Ik zeg niet dat ze niet op orde zijn, maar ze moeten wel bijgesteld worden. Dus ik heb die halve FTE op de rampenbestrijding buiten gewoon hard nodig. Prima als u zegt, nou, succes burgemeester, zoek het lekker uit binnen de formatie. Prima, dan gaan we dat doen. Dan ga ik heel hard snijden in andere zaken, heel hard snijden. Want dit laat ik maar niet gebeuren. Want ik kaats de bal hard terug naar u als raad op het moment dat het misgaat. Ik heb die halve FTE rampbestrijding heel hard nodig. Ik wil hem best gaan zoeken in de organisatie, maar dan kom ik bij u terug. En dan moet ik gewoon harde maatregelen nemen. Want ik heb al heel erg mijn best gedaan om 2,5 FTE binnen handhaving en toezicht te zoeken. Dus ik moet dit onderdeel met grote klem afraden. De wethouders. Wethouder Heinrich.
Voorzitter, het is altijd zeer plezierig als je van verschillende kanten, door verschillende fracties, de lof toegezwaaid krijgt voor een stuk wat dan geproduceerd is. Niet door mijzelf overigens, daarin past mij uiteraard bescheidenheid. Maar het is toch wel plezierig om te horen dat dat de exercitie die wij uitgevoerd hebben op uw nadrukkelijk verzoek, naar aanleiding van de discussie in juni, dat die geslaagd is te noemen. Daar ben ik blij om dat dat zo bij u overkomt. Geen van u heeft opmerking gemaakt over de door ons gemaakte indeling. Ik ga er ook van uit dat u de indeling zoals die voorligt ook onderschrijft. Ik zal dan straks, naar aanleiding van het ingediende amendement, daar dan nog eventjes op terugkomen. Misschien even in heel kort toch wat reageren op de woorden met name van het CDA. Daar waar het de financiële situatie van de gemeente betreft. De heer Van Lent heeft zo even uitgelegd, of toch een keertje toegelicht, de overwegingen die bij hem speelden toen hij in juni het amendement waar zo lang over gesproken is aan het voorbereiden was. De taakstellingen, en er zitten natuurlijk nog een aantal open taakstellingen ook in deze voorjaarsnota. Laten we constateren dat de taakstellingen in de afgelopen jaren bijna volledig zijn gehaald. En dat wij u straks of enkele maanden een begroting zullen kunnen laten zien die sluitend is in de meerjarenbegroting. Waar ook geen nadelen meer in zitten, of althans geen met een positief rekeningresultaat ook in de meerjarenbegroting sluitend zal zijn. Het is overigens geen verplichting op dit moment vanuit de provincie meer. De provincie heeft en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben daar enige coulance in richting de lagere overheden, richting de gemeentes. Maar wij hebben gemeend dat het noodzakelijk is om u een sluitende meerjarenbegroting te moeten aanbieden, waarin alle taakstellingen zijn ingevuld, concreet, zowel voor wat betreft de begrotingsscan als ook de andere taakstellingen die nu nog onder trap op trap afgeformuleerd zijn, dan wel die nu nog niet in de begroting zijn opgenomen. Dus u krijgt straks een begroting die er goed uitziet, een meerjarenbegroting die er goed uitziet. En als ik nog even in herinnering roep dat wij een zeer positieve ontwikkeling de afgelopen 5 jaar hebben gehad van de reserves van deze gemeente, dan denk ik dat wij nog steeds uitermate stormvaste begrotingen kunnen laten zien. En ook straks in november u een zeer stormvaste meerjarenbegroting kunnen laten zien. Zelfs in de onzekere situatie van vandaag. Er is dus wat dat betreft ook geen aanleiding, en dan laat ik dat maar even heel nadrukkelijk zeggen, dus wat dat betreft ook geen enkele aanleiding om zeer krampachtig te doen over de voorstellen zoals die in deze voorjaarsnota zijn opgenomen. De heer Erkens heeft het op zijn eigen wijze al gezegd. Hij heeft bij een groot deel van het gras voor de voeten weggemaaid, moet ik eerlijk zeggen. Want als u de voorjaarsnota goed leest, dan is het uitermate duidelijk dat er komt een heleboel geld uit Den Haag, uit de algemene uitkering. Dat geld wordt op een aantal beleidsonderdelen ingezet. Het geld wat zeg maar vanuit de gemeente Renkum in het kader van rentevoordelen en dergelijke naar voren komt, wordt door ons niet ingezet. Dus we zijn zeer, denk ik, zeer voorzichtig voor wat betreft dat zogenoemde nieuwe beleid. Het is ook geen nieuw beleid als extra beleid vanuit de gemeente. Dat is nieuw beleid ingezet vanwege de afspraken die daarover gemaakt zijn met Den Haag, om het maar even zo te zeggen, in Nederland. Dan wel voortvloeiend uit allerlei onderdelen van de algemene uitkering, waar het nadrukkelijk de bedoeling is om die budgetten ook in te zetten voor het geoormerkte beleid. Dus dat eventjes heel duidelijk vooraf. Ik wil dat beeld wat dreigt te ontstaan een beetje doordat nu zo steeds weer dat extra geld benadrukt wordt, dat wil ik toch wel even wegnemen. Het gaat hier heel nadrukkelijk om budgetten die door Den Haag via de algemene uitkering dan wel op andere wijze aan de gemeente worden uitgekeerd met de nadrukkelijke bedoeling om die ook voor die beleidsterreinen waar wij ze voor inzetten. En een heel aantal onderdelen, de collega's zullen daar nog wat uitgebreider over spreken, maar ik wil sinds algemeenheid wel dit over zeggen. Een aantal onderdelen uit van posten uit uw amendement, daarover heeft de Raad reeds besluiten genomen. Daar heeft de Raad besluiten genomen, niet alleen over het beleid, maar ook over de budgetten. Dus wat zie je dan in deze voorjaarsnota? De boekhoudkundige weergave van de door de raad genomen besluiten. Als we kijken bijvoorbeeld naar het onderdeel waar het zorgloket betreft. Ook dat is een nadrukkelijke wens van de raad. Dat gelden die voor de WMO zijn, ingezet worden voor de WMO. En daar houden we ons zeer nadrukkelijk aan. Dus ik wil daar nog wel eventjes heel de indieners van het amendement op wijzen. Dat u bent natuurlijk in principe vrij om te besluiten zoals u wilt besluiten. Maar het gaat wel contrair de door u zelf als raad gemaakte besluiten. Daar waar het een aantal besluiten betreft. Dan wel de beleidslijn die u zeer nadrukkelijk als raad heeft uitgezet. En dat lijkt mij, het lijkt het college vreemd, zal ik het zo formuleren, om af te wijken van die lijn. En de voorjaarsnota nogmaals is niet meer dan de weergave die dat heeft voor wat betreft de consequenties budgetair.
Voorzitter, bij interruptie. Ik heb even een vraag en het is een vraag aan eigenlijk de wethouders. Naar aanleiding van deze opmerking van de portefeuillehouder Financiën. Of dan in hun beantwoording zij ook kunnen aangeven welke raadsbesluiten teruggedraaid moeten worden op het moment dat het amendement wordt aangenomen.
Goed, dat laat ik dan eventjes, want dat is dan meer zeg maar de meer beleidsinhoudelijke kant, even bij de collega's liggen. Waar het mij even nu om ging was om even het raamwerk te schilderen waarin deze discussie zich afspeelt. En die speelt zich dus af binnen A. Een aantal beleidsterreinen waarvoor budgetten vanuit Den Haag ter beschikking worden gesteld, al dan niet via de algemene uitkering, met een nadrukkelijke doel om die gelden ook voor dat doel uit te geven, dan wel dat die gebaseerd zijn op de door uw raad reeds genomen besluiten, inclusief de budgettaire consequenties en de lijn zoals u nu als raad heeft uitgezet. En de voorjaarsnota notabene is niet meer voor dit soort onderdelen een weerslag, een boekhoudkundige weergave van het feit dat die budgetten dan op die onderdelen ook inderdaad daadwerkelijk conform besluitvorming worden ingezet. En daar, voorzitter, wou ik het even bij laten.
Dank u wel. Wethouder van Uitert.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, wat er op het moment gebeurt, dat is eigenlijk waar de staatssecretaris Bussemaker onderlangs in een interview op duidde. Als ik dan zeg wat er nu eigenlijk gebeurt, dan duid ik op het amendement wat door een aantal fracties, een drietal fracties, is ingediend. Zij gaf aan dat het gemeente natuurlijk vrij staat om middelen die in de algemene uitkering terechtkomen met een bepaald doel, om die ook, je kent het voorbeeld dan wel, aan lantaarnpalen te besteden, maar dat gemeenten toch eigenlijk geacht worden dat niet te doen. Er wordt steeds meer gedecentraliseerd naar gemeenten. En gemeenten worden dan geacht om vanuit die decentralisatie ook met de extra middelen die aan de algemene uitkering worden toegevoegd, die zaken te doen waarvoor het Rijk die middelen bedoeld had. En zo is het ook met een tweetal zaken waarvan nu in het amendement wordt voorgesteld om ze te schrappen. Dat betreft voorzitter, de twee eerste zaken uit het amendement. De inburgering van pardonnes, waar ik wil verwijzen overigens ook naar een raadsbesluit. Ik zal zo dadelijk dat raadsbesluit overigens noemen, mevrouw van Gerwen. En de uitvoering zoals inburgering. Inburgering outcomes, daar heb ik u nog via de actieve informatieplicht over geïnformeerd deze maand. En daar heeft u, als het goed is, onlangs ook nog een raadsbrief over ontvangen. Want ik heb gezegd, dat zet ik wel even op schrift. Zo informeren wij u. En zo informeren wij u niet achteraf, meneer Van Lent, maar reeds vooraf. En zo geven wij u, meneer Schoevaars, niet achteraf inzicht, maar vooraf inzicht. Want u heeft op, 22 april van dit jaar, heeft u een beleid op het gebied van inburgering en integratie vastgesteld. Dat heeft u besproken op 6 april in de commissie inwoners. En ik citeer nu maar even de heer Minderhouder. Ik heb hem dat ook al even telefonisch laten weten. Want ik ben even van de trappers los, meneer Minderhouder. Want u zegt daar onze complimenten voor de verzorging en detaillering in de tekst. En dan gaat het over zaken zoals die nu nog even ter vastlegging, financiële vastlegging voorliggen. En ook al eerder bij de behandeling van de voorjaarsnota die aangehouden is ter vaststelling voorlagen. Want u was dus erg blij met de detaillering in de tekst. Het is duidelijk dat hiermee de hoogst noodzakelijke kansen voor nieuw en oudkomers geschapen worden.
voorzitter. En zo waren er meer complimenten tijdens die commissievergadering. En dat betekende ook dat het betreffende stuk, het betreffende voorstel, de betreffende beleidsuitgangspunten door u als een sterrenstuk behandeld zijn. Het gaat om zaken waar u in de raad niet eens meer met elkaar over gediscussieerd heeft. Het was volgens alle fracties klaarblijkelijk een goede zaak dat het zou gebeuren. We hebben ook in het stuk bij het voorstel aangegeven een aantal zaken. Daarvoor krijgen we van het Rijk middelen. En die middelen die zullen we dan in de voorjaarsmotor opnemen, zodat wij daarmee ook aan het werk kunnen gaan. U kunt zich voorstellen dat wij, zo zit dat dan in elkaar met dit college, dat wij gewacht hebben tot de behandeling van die voorjaarsnota, alvorens wij daadwerkelijk aan de slag gingen. Maar we hebben niet gewacht met het treffen van voorbereidingen, want wij mochten er toch van uitgaan, voorzitter, dat een en ander goed zou komen. En nu dreigt vanavond met die uitgestelde voorjaarsnota, die pre-najaarsnota, lijkt het erop dat het niet goed komt. En dat betekent dat afspraken die we overigens, dat moet ik ook gelijk zeggen, want dat geld dat moest natuurlijk wel eerst komen en ik hoop dat het er vanavond nog komt. Afspraken die wij natuurlijk wel voorbereid hebben met organisaties die voor ons hierbij in de uitvoering bezig gaan. Wij zijn zelfs nog verder gegaan, want we hebben Vrom, het ministerie van Vrom, voorzitter, gevraagd, kunnen wij in jullie pilotaanpak nog meedoen? Dus we hebben ook nog extra middelen. U weet dat ik daarvan hou en dat dit college daarvan houdt, dat wij nog wat extra middelen, dat heb ik ook in de raadsbrief aangegeven. Voorzitter.
Meneer Minderhout, bij interruptie.
Voorzitter, dank u wel. Wat ik mis in dit doorkabbelend betoog is samenhang tussen verschillende punten. We hebben hier voor ons liggen een voorjaarsnota. En om dat inburger als eerste voorbeeld te nemen, er staat eigenlijk een provocatieve opmerking. Er staat het enige wat hier gebeurd wordt, er wordt een zogenaamd geautoriseerd subsidieplafond, wordt verhoogd. Zonder verwijzing terug naar andere documenten, daar belt u mij over, nog hartelijk dank. Maar dat had in deze tekst gemoeten. En dan had u het ook afgedekt. Het tweede wat ik wil opmerken is dat onder het puntje uitvoeringskosten inburgering. Eerst was dit item zonder detaillering. Nu ligt er een brief van u, van verleden week vrijdag. Met een uiterst wollig karakter. En met wel geteld één cijfer ter onderbouwing. Het cijfer 12. En dat zijn in dit geval het aantal outcomers die op cursus zijn gegaan. Wat moeten we daar nou mee? Als u nou gewoon een begroting maakt voor een periode en dat in een voorjaarsnota sluitend, zorgt dat die stukken sluitend aan elkaar passen, dan hebben we geen probleem met elkaar. Maar als het zo gescherpt is dat je van de ene schot op de andere moet springen, dat wij het maar weer moeten zien te vinden, ja, dan lukt het dus niet. Dank u wel.
Voorzitter, bij interruptie. De heer Minderhout draait om de hete brei heen, want de wethouder citeert uit de raadsvergadering, de commissievergadering in april, waarin D66 het college heeft gecomplimenteerd bij het voorgestelde beleid, waarbij vervolgens met de complimenten van D66 het een sterstuk is geworden, waarbij vervolgens de wethouder van Financiën heeft het precies gezegd, de boekhouding op orde is gebracht en dat ons nog even onder de neus is gebracht. En nu gaat u zeggen dat het college het niet goed genoeg heeft uitgelegd. Nou, de uitleg is net gegeven, dus ik ga ervan uit dat u nu die beide posten in ieder geval uit het amendement verwijderd wil hebben, omdat u overtuigd bent.
Voorzitter, bij interruptie, als dat mag. Anders sta ik in de tweede termijn, maar de ene interruptie loopt een andere wel eens uit. Waar het om gaat is dat wij ingestemd hebben op een aantal punten met beleid en dat we daar ook een begroting voor 2009 voor hebben. Dat er nu sprake is met een aanpassing van de begroting 2009, waarbij we niet als zodanig het beleid veranderen. Dat we ook niet zeggen, we gaan de kosten van de begroting 2009 beperken. Want dan kan ik een deel van het betoog heel goed volgen. Maar waar gaat het nu over? Het gaat om een beperking. Het is minder, meer. En daarvoor hebben we een aantal posten genoemd. En dat is een heel ander verhaal. En ik vind dus, ik ondersteun dus het betoog van de heer Minder.
Dat had in de tweede termijn gekund. Met daarvan uit.
Ja, voorzitter. Waar het, de laatste, voorzitter, waar het de laatste interruptie van de heer Schoefaars betreft. Voor wat betreft de onderdelen 1 en 2 uit het amendement gaat het niet om minder meer, het gaat om minder. En om even in de richting van de heer Minderhout gezien zijn interruptie te reageren. Meneer Minderhout, u heeft met het vaststellen van de nota inburgering en integratie, heeft u ja gezegd tegen de beleidsuitgangspunten. En wij hebben u vervolgens de raadsbrief van onlangs gestuurd om aan te geven hoe die pilot eruit ziet. Maar alle andere zaken die staan in die beleidsnota inburgering en integratie. En in feite is er inderdaad bij de voorjaarsnota, bij het stuk wat nu voor ligt, slechts sprake van een financiële exercitie. En u zegt in feite, in tegenstelling tot de door u vastgestelde kaders, dat u op een aantal onderdelen die kaders herroept. U vindt dat het college met iets waarvoor u het college in feite opdracht gaf door het voorstel destijds in april aan te nemen, ten onrechte op weg gegaan is. Of u zegt tegen het college, ja, we hebben u wel op weg gestuurd, maar kom maar terug, want op die onderdelen hoeft u het werk alsnog niet uit te voeren. En dat duidelijk is dat de middelen daarvoor in feite in de Rijksuitkering zijn opgenomen. Dat heb ik ook al duidelijk gemaakt. Het bevreedt mij zeer, zeker gezien het citaat wat ik gegeven heb met betrekking tot de inbreng van D66 in de commissie, dat D66 nu op deze onderdelen dit amendement ondersteunt. En ik herken mij werkelijk niet, zeker na wat ik nu heb toegelicht, in een uitdrukking van de heer Minderhout, als dat hij zegt, u stuurt ons van de ene op de andere ijsschots. Nee, meneer Minderhout, vergewissen ons altijd van de kwaliteit van het ijs. En het is een vlak goed gespiegelde ijsvloer van tenminste 20 centimeter dik.
Wethouder Pik.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het door verschillende fracties vanavond al gezegd is en er ook bij stilgestaan is over het financiële beleid van deze gemeente en ook het college, dat we daar inderdaad ook van enkele fracties complimenten van gekregen hebben. De heer Heinrich heeft zojuist ook aangegeven dat we heel druk zijn ook om de financiële situatie voor de toekomst te borgen. Ik denk dat wij vanuit het college dan ook zeer nadrukkelijk het beleid invullen met vanuit een financiële terughoudendheid, maar wel kijken naar de doelmatige inzet van middelen. Anders was dat eigenlijk denk ik in de afgelopen periode niet mogelijk geweest om het financieel te doen zoals we gedaan hebben. Datzelfde geldt dus eigenlijk ook voor de twee punten die met name mijn portefeuille betreffen. Het zorgloket, dat is eigenlijk een voortvloeistel uit het BMO-beleid wat we gezamenlijk hebben vastgesteld en waarbij u als raad ook nadrukkelijk heeft aangegeven dat we daar ook voor maatwerk en kwaliteit moeten gaan. Dat betekent dus dat we daar ook een zorgloket hebben wat goed functioneert. Daar krijgen we ook van het publiek complimenten over. Wat we eigenlijk constateren is dat het is een toename van aanvragen en die zul je toch ook fatsoenlijk moeten behandelen. En dat resulteert in zeg maar meer werk op het zorgloket en dat zou je moeten dekken met extra inzet van uren. En hetzelfde geldt ook voor de toetsing al daar. Dus het is niet iets wat wij zelf bedacht hebben dat we dat gewoon aardig vinden om dat uit te breiden. Er is gewoon een bittere noodzaak toe. Dus ik raad dat onderdeel in ieder geval af om dat te schrappen. Kinderopvang heeft te maken met een wettelijke taak, een wettelijke plicht. Zoals ik het begrijp is het in ieder geval niet mogelijk om daar zelf invulling aan te geven. De wet regelt hoe je kinderopvang moet controleren. Dus je kunt het helemaal niet gedeeltelijk doen. Vervolgens zijn we afhankelijk van de HGM omdat we daar contracten mee hebben voor de controle. Wat nog belangrijker is, is dat we ook zien dat er een toename is van kinderopvangplaatsen en locaties. Die zullen allemaal gecontroleerd moeten worden volgens de wettelijke norm. En tenslotte is er een onderdeel, en dat is denk ik toch wel belangrijk om dat met elkaar te beseffen, als ik nog even mag. Het feit dat we een deel van het budget nodig hebben voor de kinderen die met name in de knel zitten, van ouders die zelf ook in de knel zitten. En dan heb ik het over de sociale maatschappelijke indicatie. En dat zijn kinderen die geïndiceerd worden voor de kinderopvang, waarvan ouders niet werken en die er zelf dan ook in een andere opvang zitten. En nou, die kinderen die moet je daar in ieder geval in ondersteunen financieel om kinderopvang te kunnen krijgen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is voor de kinderen zelf. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat u als raad vindt dat dat niet belangrijke of geen prioriteit zou moeten hebben. En het feit doet zich gewoon voor dat er een toename is van dergelijke kinderen. En dat betekent dus ook dat de budgetten toenemen en we daar ook extra middelen voor nodig hebben. Dat al met elkaar vraagt om een toevoeging van 80.000 euro. Dat is gewoon doelmatig berekend. En bovendien kan ik u melden dat in ieder geval daar ook vanuit het Rijk middelen voor beschikbaar gesteld worden. Ook hier geldt hetzelfde verhaal wat door andere collega's zojuist is gezegd.
Dank u wel. Kijk even de tweede termijn naar de raad. Meneer Erkens, Valent, Schoevaars, meneer Minderhout nog. En mevrouw Van Gerwen, meneer Schoevaars.
Voorzitter. Ik heb goed geluisterd naar de inbreng van het college. Het gaat, of voorstel betreft, niet een beperking, maar een aantal zaken met de meeruitgaven niet mee te nemen. Het moet heel helder zijn als het gaat over stelposten die ingezet worden, dat als we begroting vaststellen met stelposten, dat wij, als we met beleid instemmen en de stelposten worden vertaald bij een concrete uitvoering, dat wij het beleid als zodanig niet veranderen. Want als we die redenering gaan volgen, dan heb ik in november een heel ander betoog als het weer gaat over de begrotingsvaststelling. Ik begrijp best dat de wethouders, vertegenwoordigers van het college, dat de posten die op hun onderdelen betreffen, hun portefeuille betreffen, dat ze dat zo goed mogelijk verdedigen. Maar ik ben begonnen met mijn betoog te zeggen van, het uitgangspunt was op bladzijde 1, het college acht dergelijke taakstellingen niet wenselijk, dus heeft ook geen herschikkingen als zodanig overwogen, waar ik zeer aan hecht dat het wel was gebeurd. Het gaat ons niet, als we het hebben over zorgloketten, over de rampenstaf, dan gaat het ons niet dat wij zeggen het zorgloket mag niet uitgebreid worden. We hebben alleen gezegd, het is ook beleid, dat we willen komen tot een slanke, doelmatige organisatie. En zeker op dit moment, ook in afwachting de rapporten die we hebben, maar ook in afwachting van de rapporten die er nog komen, zou het een volstrekt verkeerd signaal zijn als we nu komen tot een formatieve uitbreiding. Wat betreft die andere posten, het feit dat je geld krijgt, ontslaat je niet van de verplichting om nog eens een keer goed af te wegen. En het is nu 30 september, dus we hebben nog een kwartaal te gaan. Gezien het gebrek aan onderbouwing zien wij geen aanleiding om onderdelen, wat we zeggen wat de VVD betreft, onderdelen van het amendement te wijzigen. Wij denken dat het met het oog op de toekomst verstandig is om de extra uitgaven te matigen. Dank u wel.
Meneer Erkens.
Ja, voorzitter, we kunnen kort zijn in de tweede termijn. We constateren ook in tweede termijn dat het amendement dat in juni boven de markt hing feitelijk naar de geest is uitgevoerd. Er is, en dat is ook door het college geconstateerd, helderheid over de indeling. Daar is geen discussie over geweest. 52.000 euro, ik zeg het nog maar een keer, 0,08% van het totale bedrag van de begroting wordt niet direct door Den Haag betaald. En daarvoor wordt een miniem beroep gedaan op, hoor, extra ontvangsten van de gemeente in dit jaar. Het tweede punt betreft de onderbouwing van de voorstellen, door sommige fracties aangekaart. Die onderbouwing, de wethouders hebben het ook geconstateerd, is voor een groot deel terug te voeren op eerdere besluiten van de raad. Het gaat zelfs om besluiten die in unanimiteit zijn genomen. Derde punt wat ons betreft, de voorstellen in categorie 4 zijn wat ons betreft sympathieke voorstellen. En we zouden het heel spijtig vinden als daar een negatief besluit over zou worden genomen. En dan is er nog een aspect ingebracht in de eerste termijn, het aspect van de formatie. We hebben als fractie de afgelopen maanden voortdurend gezegd dat reductie van de formatie SEC voor ons geen uitgangspunt is, maar dat er sprake kan zijn van een reductie in de formatie op het moment dat door de raad besloten wordt om bepaalde taken niet uit te voeren. Er is verwezen naar het rapport van Vister Geelkerke. Ook over dit punt is in het rapport Vister Geelkerke het nodige opgemerkt. Kwaliteit voor kwantiteit. En als het dan gaat om het afstoten van taken dat eventueel zou kunnen leiden tot een inkrimping van de formatie, is er, en dat heeft u allen ook ingebracht, bij twee onderwerpen, en er zijn er waarschijnlijk meer, het zorgloket en de openbare veiligheid in ieder geval geen sprake. Dan heb ik nog een laatste vraag aan het college. In de bespreking van het amendement van juni stelde het college dat het amendement onwerkbaar en onuitvoerbaar was. Mijn vraag aan het college: geldt deze constatering onwerkbaar en onuitvoerbaar ook voor het op dit moment voorliggende amendement? Daar wou ik het bij laten.
Meneer Minderhout.
Voorzitter, ik zou nog willen opmerken dat wat we ook al in juni uitgesproken hebben met elkaar. Het thema taakstellingen wordt perfect opgelost door de ambtelijke organisatie. En dat is helemaal geen punt. De punten die voorliggen in het amendement zijn zaken die zich bewegen aan de rand van wat we willen en wat we kunnen. En in het algemeen is er een juichende presentatie, met name van de wethouder Heinrich, dat het zo goed gaat. Maar volgens mij gaat het helemaal niet zo goed met de financiële situatie in deze gemeente. Het gaat zelfs gewoon slecht. We moeten dat kennelijk iedere keer weer roepen. We horen tot de duurste gemeentes in de provincie Gelderland. En als je ziet hoe er gegoocheld wordt met presentaties, ik wil me daar tegen teweerstellen. En ik geloof ook dat het echt aan de orde is en nodig is. Daar wil ik het even belaten.
Mevrouw van Gerwen.
Ja, voorzitter, dank u wel. In principe kan ik ook vrij kort zijn, maar ik wil graag toch ook nog reageren. Voor ons is er geen enkele aanleiding om anders te denken over de voorgestelde besluitvorming dan wij in juni deden en ik in de eerste termijn al zei. Er zijn een aantal punten tot nu toe in het debat en ook in de beantwoording door de wethouders gepasseerd waar ik toch nog even bij stil wil staan. Het eerste is het punt wat het college in de bijgestelde versie terecht opmerkt, namelijk op het moment dat er nu nog nieuwe soorten keuzes ingebracht worden, is dat feitelijk een taakstelling. Die taakstelling is niet wenselijk, zegt het college. Ook wij zeggen, die taakstelling is niet wenselijk, maar ik wil graag aan het college vragen of die taakstelling, die in principe bij dit amendement zou worden opgelegd, zou het worden aangenomen of zou het in stemming gebracht worden, leidt ons inziens tot taakstellingen. En ik zou aan het college willen vragen of zij inderdaad die taakstellingen ook als niet wenselijk acht. En ik wilde daar nog wat aan toevoegen. De VVD geeft aan, het zijn geen taakstellingen, het is gewoon een bedrijfsvoering. En het CDA heeft aangegeven, er worden geen budgetten gevraagd op basis van besluiten, maar er wordt opgeplust. Nou, mijn vraag is, wat gebeurt er met die doeluitkeringen die wij krijgen op het moment dat we het beleid niet uitvoeren? Wat zijn wij dan op dat moment aan het opplussen? En wat zetten we daar tegenover? Ik zal er zo inhoudelijk nog even op ingaan. Dan die taakstellingen die voort zouden vloeien uit het feit dat die anderhalve FTE het zorgloket en de halve FTE bij de openbare orde en veiligheid niet zouden worden geaccordeerd door ons. Ik hoor de VVD net zeggen, natuurlijk willen we dat het zorgloket gewoon blijft functioneren. Het is u geraden ook. Want als er één partij is die constant heeft getamboureerd op het beter, meer op huisbezoek tamboureren van het zorgloket, dan is het de VVD. Alleen dan heb ik wel even een vraag nog aan de VVD. Als die anderhalve FTE niet mag, terwijl de hoeveelheid aanvragen stijgen, ik het college hoor zeggen, eigenlijk kunnen we nergens anders FTE's vandaan halen. Want vertelt u mij dan maar welke taken wij moeten schrappen. Dan heb ik twee vragen aan de VVD. Vraag 1 is, gaat u tegen de aanvragers bij het zorgloket zeggen, wacht u dan toch maar even. Of gaat u tegen het college precies zeggen welke andere taak in deze organisatie dan niet meer hoeft te worden uitgevoerd. Ik wil daar zo meteen graag antwoord op. En dan heb ik nog een punt ten aanzien van het totaal van het amendement. Ik wil even de bedragen optellen. Daar zit een heel klein technisch puntje in. Als ik de bedragen optel, kom ik op 295.000 euro. En als een duveltje uit een doosje staat er op de achterkant 475.000. Lijkt mij toch een foutje in het amendement. Echter, die 295.000 euro, als u eens even goed gaat kijken waar die aan besteed worden, of waar die zeg maar in ons voorstel, in het voorstel van de voorjaarsnota aan besteed worden, dan is dat 215.000 euro ten aanzien van de kwetsbare groepen in onze gemeente. Die kwetsbare groepen, dat zijn de kinderen van mensen, of dat zijn kinderen die naar de kinderopvang of naar de peuterspeelzalen gaan, van mensen die in een knelpositie zitten. Ik zie de VVD ineens optellen. 35.000 euro kinderopvang schrappen we daardoor. Wat schrappen we nog meer? Dan ben ik mijn aantekening kwijt. We schrappen 108.000 euro en de wethouder heeft precies aangegeven welk raadsbesluit wij eigenlijk daardoor ook nog eens terugdraaien. Ten aanzien van het participeren van al diegenen die oudkomers of inburgeraars in onze gemeente zouden moeten participeren. En we schrappen, hoe de VVD het verhaal ook verkoopt, eigenlijk indirect toch die huisbezoeken, of we schrappen het snel kunnen afwerken van de aanvragen bij het zorgloket. Ongeveer 2 jaar geleden, en u weet het vast allemaal nog, toen hadden we een iets andere opstelling in deze raad. Toen spraken we over Wagenaar en Hoes. Spraken we over een takendiscussie. En samen met de PvdA en GroenLinks heeft toen de VVD en ook het CDA het motto van de kwetsbaren onderschreven. 215.000 euro. Ik ga het niet hebben over 0,08% van de begroting, maar 215.000 euro zou u nu even met een pennenstreep wegstrepen. En ik wou u toch even vragen om daar nog eens even heel goed over na te denken. En ik wou ook aan het college vragen of zij eigenlijk dit wel een uitvoerbaar amendement vinden.
Meneer Van Lent.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het zal duidelijk zijn, het CDA staat op de rem. En niet zo'n klein beetje ook. En ik heb u ook aangegeven met welke teneur en met welke perceptie wij dat doen. Ik heb de overwegingen voorgelezen in eerste termijn. Gaat het nou zo rooskleurig? Wat ons betreft niet. Kijk de dekking, kijk de taakstellingen die na 2010 op ons afkomen en die waarvan wij op dit moment nog geen weten hebben waar dat vandaan moet komen. Voorzitter, het verhaal van de FTE's. Het is al aangegeven. Wij zijn niet tegen uitbreiding van het zorgkantoor. Wij zijn niet tegen uitbreiding van die halve FTE in de formatie waar u over spreekt. U geeft zelf het antwoord. Ik ga zelf kijken in de organisatie waar ik het vandaan kan halen. Dat is nou eens een keer de bedoeling. Vandaar dat we nou eens een keer onze poot stijf houden. De formatie blijft zoals die is en er komt niemand bij. En dat moet eens een keer helder zijn.
Nou, dat toch weer ook niet van het. Ik kom dus wel bij u terug en u gaat dus zeggen wat ik ga schrappen. En ik kom met een lijstje en dit doen we niet, dat doen we niet, dat doen we niet. Maar u gaat het zeggen en niet ik. Want uiteindelijk voeren wij alleen maar uit aan datgene wat u of beleidsmatig of in verordening technisch of anderszins aan het college opdraagt. Dus wij doen keurig netjes al datgene wat u wilt. Dus daar waar u nu tegen mij zegt, haal hem maar uit de formatie. Met respect, ik doe het met liefde hoor. Maar ik kom bij u terug met een lijstje en u gaat schrappen.
De organisatie hangt aan het college en die hangt niet aan ons. Dat is misschien heel goedkoop nagedacht. Maar wij hebben daar een bedrag voor vastgesteld waaruit u kunt putten om uw beleid te voeren. En dan is het aan u om de keuzes te maken op grond van vastgesteld beleid. Waar kan ik het in kwijt? En dus ik wacht dat maar eens af waar u mee komt en dan kunnen we de keuzes maken. Ik ben benieuwd. En misschien komen we zelf wat met een alternatief. Maar goed, wij gaan formeel niet over de organisatie. Laat het helder zijn. Voorzitter.
Nee, sorry, maar dat, nu gaat u te makkelijk. Maar u gaat wel over het beleid.
Ja.
En u gaat wel over de verordeningen. Ja. Dus u draagt het college met al die beleidsnota's die u hebt vastgesteld. Met mijn voorgangers en met de vorige colleges. Ja. Dat beleid hebt u met z'n allen vastgesteld.
Ja, maar we hebben ook beleid
het
vastgesteld.
Het college gaat daar vervolgens mee aan de slag. En vervolgens komt er een taak bij. Dat wil zeggen, in dit geval de portefeuille openbaar orde en veiligheid en rampenbescherming is van mening dat er uitbreiding behoeft. Dat kan ik dus niet meer uit de organisatie halen. Dus dan moet ik toch wel terug naar diegene die mij de opdracht gegeven heeft om beleid uit te voeren. Om te zeggen, beste mensen, ik kan dat wat u mij opgedragen hebt niet meer uitvoeren. Indachtig, en dan kijk ik even mijn collega's aan. Inburgering, kinderopvang. Dat is dan toch normaal dat het beleid wat u vaststelt en het college opdraagt om het uit te voeren. Als wij niet meer in staat zijn met de bestaande formatie, met de taken bijkomen. Dat we daarin moeten reshuffelen. Dat we dan toch bij u komen zeggen van, zegt u het maar.
Ja. Nou, u heeft ook wat anders in uw collegeprogramma staan om te komen tot een slanke rankenorganisatie. En daar kun je ook een formatieplaatsje aanhangen, hoeveel formatieplaatsje dat staat. Daar heb ik nog steeds niks van gezien. U komt alleen met nieuw beleid, nieuwe medewerkers, groei van de organisatie. En als ik nu ga kijken met 4 jaar geleden, dan zien we zometeen een groeiende organisatie in plaats van een afslanking.
Volgens mij moet u het rapport De Visser en Geel kijken wat u op goedgekeurd. Moet u dat nog eens bestuderen?
Ja. Voorzitter, ik heb al aangegeven in de eerste termijn. De afweging die het college maakt wanneer er geld uit Den Haag komt voor intensivering of voor nieuw beleid. De afweging die moet komen van wat doen we nu? Moet het geïntensiveerd worden? En dan zegt hij van ja, de raad heeft een beleidsnota vastgesteld. Prima dat de raad een beleidsnota heeft vastgesteld. Maar het tempo waarin het moet plaatsvinden heeft de raad niet vastgesteld. De raad heeft vastgesteld dat er een aantal dingen moeten gebeuren. Nou, binnen de bestaande budget op dat moment, dan ben ik benieuwd wat het dan betekent als je dat dan uit gaat voeren binnen die bestaande budgetten en wanneer het dan aan slash nee komt. Wanneer je alles in één keer dan vanuit Den Haag maar implementeert op dat moment, dan is het de vraag van wat heb je dan nodig? En dan zeggen ze, kijk, er komt budget uit Den Haag en het automatisme waar wij ons nogal druk over maken, het automatisme om het dan maar gelijk toe te voegen aan, daar zijn wij op dit moment geen voorstander van. Ik heb ook al genoemd in de fractie bij ons, let wel, de ontschotting die plaats moet vinden vanuit de WMO. Waarom de WMO met een apart budget? Die vraag durf ik rustig te stellen. Er is één beleidsveld, dat is heilig verklaard hier, mag niemand aankomen, dat is het budget van de WMO. Nou, voorzitter, één ding moet bovenaan blijven staan. Dat budget van de WMO is net zo belangrijk als het budget voor de inburgering, als de kinderopvang mogelijkwijs, als voor het onderwijs, noem alles maar op. En die concurrentie zullen we met elkaar aan moeten gaan. Maar op voorhand budgetten vastzetten, schotten ertussen te zetten, daar kom je zelf in tegen zometeen als je flexibel en ook daadkrachtig wil besturen. Dus met andere woorden, die ontschotting, die zullen wij voorstaan en daar komen we misschien met de begroting van het amendement over. Tot zover in de tweede termijn.
Dank u wel. Meneer Harwink.
Ik hecht eraan om kort aan te geven waarom en hoe ik straks zal gaan stemmen ten aanzien van voorliggend amendement. In de eerste termijn heeft de heer Erkens namens zijn fractie een helder beeld geschetst van de geschiedenis van de voorjaarsnota. Tussen de regels door gaf hij ook een duidelijk beeld wat hij had van de fracties die voorliggend amendement hebben ingediend. Ten slotte gaf de heer Erkens met steekhoudende argumenten aan waarom hij en zijn fractie het voorliggend amendement niet zullen steunen. De heer Erkens had het niet in de gaten, maar hij sprak op al deze punten niet alleen namens zijn eigen fractie, maar ook namens de fractie van gemeentebelangen. Dat betekent dat ik straks tegen het voorliggend amendement zal stemmen. En, voorzitter, ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen, gelet op de grote zorg die de heer Bartels heeft geuit bij het vragenuurtje, dat hij dit amendement, gelet op de aanwezigheid van punt 4 bij het besluit, zal met droge ogen zal kunnen steunen. Dank u wel.
Ik kijk even naar het college nog in tweede termijn. Kort en geen herhalingen graag, want we zitten al over de klok van 9.
Voorzitter, ik zal het kort houden, maar er zijn toch een aantal opmerkingen gemaakt, uitspraken gedaan door de raad waar ik toch behoefte heb om enige kanttekening bij te plaatsen. En er zijn ook een aantal vragen gesteld waarvan ik denk dat ik antwoord op zal moeten geven. Om even te beginnen met de vraag van de Partij van de Arbeid. Onwerkbaar en onuitvoerbaar. Hoe is dat nou dit amendement? Nou, u heeft gezien. Ik heb in juni gezegd van het amendement is eigenlijk onwerkbaar en onuitvoerbaar. Nou, we hebben het onmogelijk gepresteerd, zeg ik dan maar eventjes met een enige glimlach. Want het voorstel wat er hier nu ligt voldoet dan wel inderdaad terecht, zoals u opmerkt, aan de geest van het amendement. Toen dus we hebben inderdaad daar toch dan uitvoering aan gegeven, hoewel ik daar in eerste instantie zeer sceptisch over was, in hoeverre dat zou lukken. Maar wat er nu, laat ik zeggen, onwerkbaar en onuitvoerbaar, om die woorden die u aangehaald heeft nog maar even te gebruiken voor wat betreft het voorliggende amendement, is eigenlijk veel eer deze. Ik heb het al gezegd in de eerste termijn, de voorjaarsnota is voor een heel groot deel, zeg maar, de boekhoudkundige weergave, laat ik het zomaar formuleren, de boekhoudkundige weergave van besluiten die door de raad genomen zijn. Althans, dat geldt niet voor alle posten die erin zijn, maar dat geldt voor een heel aantal posten die erin staan. Als u bijvoorbeeld, zoals collega Van Uitert, ik zou bijna zeggen geciteerd heeft zo even, in april een beleidsstuk vaststelt, inclusief financiële paragraaf. En dat die financiële paragraaf nu in de voorjaarsnota is verwerkt. En u gaat dan nu zeggen van ja, dat willen we toch weer anders. Dan is dat, laat ik zeggen, in essentie de manier waarop u uitspraken doet de ene keer en er dan weer op terugkomt enige maanden later. Dat maakt het voor ons als college, als uitvoerders, zeer moeilijk, wellicht onwerkbaar en onuitvoerbaar, om er op die manier, zeg maar, procesmatig mee om te gaan. We zijn in opdracht van een door uw raad vastgestelde stuk, inclusief de financiële paragraaf. Die zit hier gewoon in. Niks meer, niks minder. Aan de slag gegaan en nu een aantal maanden later zegt u, we gaan het er weer uitfietsen. Dat vind ik onwerkbaar en onuitvoerbaar. Een andere opmerking waar de CDA-fractie nu met enige nadruk om tamboureert. Het ontschotten. Ik vind het allemaal prachtig om dingen te ontschotten. Maar laat ik nog een keertje weer heel duidelijk in herinnering brengen dat het uw raad is geweest die voor wat betreft de WMO heel nadrukkelijk een schot heeft aangebracht. Keer op keer op keer is er door deze raad vastgesteld, al het WMO-geld moet binnen de WMO blijven. Er is een reserve, een bestemmingsreserve voor gecreëerd. Het mag nergens anders aan uitgegeven worden. Ook de VVD-fractie heeft daar verschillende keren op getamboureerd. Ook de CDA-fractie heeft daar verschillende keren op getamboureerd. En nu houdt u een betoog alsof u wilt ontschotten. En wij degene zijn die dat een keertje over die schotten heen zouden moeten springen om dat wat breder af te wegen. Nou, dat kunt u allemaal prima vinden. Maar dat gaat wel volstrekt in tegen de lijn die u uitgezet heeft en waar wij gewoon op voortborduren de uitspraken en de lijnen die u heeft uitgezet en die verwerken in deze voorjaarsnota. Dus doet u nou niet alsof er hier nu in één keer in deze voorjaarsnota allerlei dingen in zitten. Dat zit hier gewoon strak en helder en ik zou willen zeggen, ik refereer, dat is wel het makkelijkste voor mij, maar de eerste termijn van de Partij van de Arbeid. Het zit hier allemaal strak en keurig in, er wordt geen geld uitgegeven dan alleen dat waarvoor het bedoeld is. En een heel aantal onderdelen heeft uw raad in het verleden A, sterke besluiten genomen voor wat betreft de principele lijn, dat is met name de WMO, of deelbesluiten genomen, inclusief de financiële paragraaf, die u nu wel naar terugdraaien bent. En dat is in die betekenis van het woord Partij van de Arbeid onwerkbaar en onuitvoerbaar.
De rest van het college nog, Bert Arre vanuit.
Ja, voorzitter, heel kort, want na dit vlammende pleidooi van collega Heinrich, heb ik eigenlijk nog maar twee zaken die ik naar voren wil brengen. Ik constateer in elk geval dat voor wat betreft de twee zaken die in het amendement zitten, die mijn portefeuille betreft, er teruggekomen worden door de raad. De heer Heinrich zei dat ook al op de kaderstellende notitie. Daar wordt eigenlijk in geschrapt. En ten tweede wil ik hier ten eenenmale duidelijk maken dat in alle overleggen, portefeuilleoverleggen heet het dan, PO, die ik met de afdelingsmanagers, en dat is ook ongeveer gezien mijn portefeuille, met elke afdelingsmanager eens in de 2 tot 4 weken een gesprek, de financiële afwegingen minstens zo belangrijk zijn als de inhoudelijke afwegingen. En omdat dat zo is en omdat wij heel goed naar die centen kijken, daarom kreeg de wethouder Heinrich ik voelde dat ook een beetje afglanzen op collega Peek en mij. Daarom kreeg hij ook de complimenten van de heer Schoefhuis voor het tot nog toe gevoerde financiële beleid.
Dank u wel. Ik sluit de beraadslaging. Mevrouw Van Zijmen.
Ik denk dat het gepast is om even te schorsen, want ik heb de wethouder in ieder geval horen zeggen dat hij het amendement nogal onwerkbaar en onuitvoerbaar vraagt. Ik denk dat het gepast is dat partijen daar dan ook wel nog even over nadenken. Dus AUB de schorsing.
5 minuten schorsing.
Dames en heren, we gaan verder. Het woord is...
Voorzitter.
Meneer Harbrink, het is gebruikelijk... Wat? Mevrouw van Gerben? Of meneer Harbrink, zeg maar. Mevrouw van Gerben.
Goed heb gehoord in de beantwoording in de tweede termijn en heb begrepen dat zij om zeg maar een aantal belangrijke aspecten het voorliggende amendement onuitvoerbaar en onwerkbaar achten, daar waar het gaat over vastgesteld beleid. En soms zo recent vastgesteld beleid dat het bijna onbestaanbaar is dat je zeg maar als de blaadjes vallen bij een voorjaarsnota dat ze weer ongedaan zou willen maken. Dus dat betekent dat ik eigenlijk het college zou willen vragen wat het feitelijke directe effect is ten aanzien van dat vastgestelde beleid, mocht dit amendement in stemming komen. Waar ik overigens nog steeds van uitga dat dat niet het geval hoeft te zijn, omdat het pleidooi van het college ten aanzien van het totaal van de voorjaarsnota, wat ons betreft zeer steekhoudend is.
Maar we hebben geen derde termijn, alsjeblieft. Even afronden.
Nee, dus wil ik aan het college nu vragen, feitelijk, wat gaat er gebeuren als het amendement aangenomen zou worden ten aanzien van het zorgloket? Gaan we dan de wachtlijsten laten oplopen? Komt het college dan met een voorstel om de wachtlijsten
geen derde termijn, lopen? Het college geeft antwoord op de vraag. Wat gaat er gebeuren als het amendement wordt aangenomen?
Wat gaat het college doen met de raadsbesluiten die genomen zijn, die eigenlijk via dit amendement ter discussie gesteld worden? Die vraag wil ik graag nog beantwoord zien.
Helder. Meneer Harbrink, bij uitzondering.
Voorzitter, gelet op het belang en de impact van voorliggend amendement, ingediend door VVD, CDA en D66, wil ik u op gepaste wijze vriendelijk verzoeken om de stemming op schriftelijke wijze te laten verlopen.
Als u daarmee bedoelt hoofdelijk, mag dat natuurlijk ook. Hoofdelijk, dat kan altijd. Schriftelijk, echt? Wat? Ja, het kan allemaal, maar hoofdelijk is dan wel gebruikelijk.
Gewoon hoofdelijk.
Ik kijk even naar het college en ik vraag wethouder Harnik om namens de wethouders te reageren.
Ja, voorzitter. Nog even wellicht voor de goede orde. Ik heb zo even gereageerd in reactie op de vraag van de Partij van de Arbeid in hoeverre het voorliggende amendement onwerkbaar dan wel onuitvoerbaar zou zijn. En ik heb met name benadrukt het moeilijke daar waar de Raad bij deze discussie terugkomt op een aantal expliciete uitgangspunten die de Raad in het verleden heeft gesteld en een aantal expliciete besluiten die het Raad in het verleden heeft genomen, inclusief de bijbehorende financiële componenten, de budgetten. Dat vind ik voor ons als college, als uitvoerders van het beleid hier, een hele lastige zaak en daar durf ik wel de woorden onwerkbaar en onuitvoerbaar voor te gebruiken. Dat geldt dus niet voor het amendement, zeg maar, aan zich in de zeer beperkte betekenis van is dit amendement werkbaar of uitvoerbaar of is het onwerkbaar dan wel onuitvoerbaar. Daar wil ik nog eventjes heel nadrukkelijk benadrukken. Wat ik ook denk ik nog even goed is om te memoreren, daar waar de budgetten geschrapt worden, zullen ze voor het overgrote deel terugvallen in de algemene middelen. Alleen de budgetten voor de inburgering, daarvoor hebben wij de gemeentes in zijn algemeenheid in Nederland, hebben bevoorschotting gekregen vanuit de Rijksoverheid om die inburgering te organiseren. Dat wordt gemonitord, daar moeten wij over rapporteren en daar moeten we, om het maar zo even zeggen, voor het Rijk mee afrekenen. Dat zou dus kunnen betekenen dat gedeeltelijk, geheel of gedeeltelijk, laat ik het maar even heel voorzichtig formuleren, want ik kan hier nog niet helemaal inschatten wat dat voor effect zal hebben. Die 61.000, die 47.000, wellicht over enige jaren, als dan die afrekening, als ik dat woord maar mag gebruiken, met het Rijk moet worden gemaakt, alsnog naar het Rijk terug zullen moeten gaan. Zullen voor alsnog, als dit amendement wordt aangenomen, in de algemene middelen terechtkomen. Dus in de in het rekeningresultaat over 2009. Maar wellicht dan over een aantal jaren terugvloeien naar het Rijk. Omdat wij de prestaties die wij als gemeente moeten maken daaraan niet kunnen voldoen. Wat zijn dan dus die effecten? Nou, eigenlijk over onderdeel 1 en 2 heb ik het al gezegd. Voor wat betreft het zorgloket, ja, kan ik nu nog niet helemaal in extenso formuleren wat er precies de consequenties zullen zijn van het feit dat als het amendement wordt aangenomen. Het mogen wel duidelijk zijn natuurlijk dat gezien het belang wat de Raad in het verleden heeft gehecht aan taken die door het zorgloket worden uitgevoerd, dat we op de een of andere manier moeten proberen om die taken zo goed mogelijk uit te voeren in de lijn van de besluiten die de Raad heeft genomen. Dat gaat schuren en knappen en wringen mogen duidelijk zijn. Wat de exacte effecten daarvan zullen zijn, durf ik op dit moment niet te zeggen. Voor wat betreft openbare orde en veiligheid heeft denk ik de burgemeester al een heel duidelijk signaal afgegeven hoe moeilijk dat is en dat wij verplicht zijn orde en veiligheidstaak die wij als gemeente hebben, daaraan goede invulling te geven. En voor wat betreft die kwaliteit van die kinderopvang, mogen duidelijk zijn dat wij moeten voldoen aan die kwaliteitseisen die door de Rijksoverheid gesteld wordt aan die kinderopvang. Die inspectie zal ook gedegen uitgevoerd moeten worden. En op de een of andere manier zal het of moeten. En als het wat minder gaat, zoals wellicht het CDA wat makkelijk suggereert, dan zullen wij een tik op de vingers van de inspectie krijgen dat dat niet gaat conform de uitgangspunten van het Rijk.
Oké.
Ik sluit de beraadslaging. Nee, de standpunten zijn allemaal heel helder en duidelijk ingenomen.
Er mag nog één vraag stellen.
Ingegraven zou ik bijna willen zeggen. Nee, nee, het is genoeg. Meneer Harbrink, ik heb nog op u terugkomen. Schriftelijk is bij, als het om personen gaat, we doen het nu hoofdelijk.
Voorzitter, u kent de reglementen beter dan ik. Maar ik heb, toch,
ik heb het net even opgezocht.
Maar ik heb toch het vermoeden, meer dan het vermoeden, dat de reglementen erin voorzien dat een individueel raadslid een verzoek zoals net door mij gedaan in kan dienen. En dat de regels...
Het reglement van orde verzet zich er niet tegen. Het is alleen gebruikelijk om schriftelijke stemming bij personen te doen. Het gaat hier niet om personen.
Daar ben ik me van bewust. Ik ben me er tegen van bewust dat mijn verzoek, wat wel overwogen aan u is gericht, dat dat ongebruikelijk is. Maar gelet op de aard, nogmaals, en het karakter en de impact van voorliggend amendement, denk ik dat het goed is dat ieder van ons vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, zonder last te hebben van welke druk of discipline dan ook, zijn of haar stem schriftelijk kan uitbrengen.
Als u persisteert, dan moet ik dat toestaan. Mag ik de bode vragen om stembriefjes rond te... Of niet? Help me. Dank u wel, dat wist ik niet. De raad moet daarover beslissen. Punt van orde dan, de heer Harbrink stelt voor een schriftelijke stemming te houden. Ik zou me zo kunnen voorstellen wat de uitslag is. Wie is er voor dat voorstel? Dat zijn de fracties van GroenLinks, de Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen en meneer Minderhout. Oh god, toe. 11. Wie is het? Dat staken de stemmen, ja. Wie is het tegen dat voorstel? De fractie van de VVD, het CDA en fractie Hageman. En dat zijn er ook 11. Ik ga even met de griffier overleggen wat we nu moeten doen.
Voorzitter, kunt u mij aangeven waar in het reglement wordt aangegeven dat een stemming over een verzoek wat ik heb gedaan, of van dat had ieder van ons kunnen doen, dat een stemming noodzakelijk is en dat een meerderheid noodzakelijk is om de wens van een individueel raadslid in deze te honoreren?
Oké, voor de goede orde. Ik wil dat dit goed gebeurt, want u persisteert nogal. Ik schors even een paar minuten om goed overleg te hebben met de griffier en dat we even goed in de reglementen van orde kunnen duiken, zodat ik straks niet geconfronteerd word met dat we hier de foute beslissingen nemen. Meneer Harbrink. Meneer Harbrink. Dames en heren, we gaan dit even op de bodem uitzoeken in alle rust als we ergens volgende week, G4 week. Maar het lijkt erop dat ons eigen reglement van orde niet voorziet in het staken der stemmen bij een voorstel tot schriftelijke stemming als het niet om personen gaat. Datzelfde zegt de gemeentewet daarover. Dus dat betreft hebben we dus nu een ordevoorstel waarbij de stemmen staken. Nou, ik pas er eigenlijk een beetje voor om het hele stuk door te... de hele agendapunt door te schuiven naar de volgende agenda. Daarvoor, misschien doe ik het wel niet goed hoor, maar daarvoor vind ik het toch weer even net te belangrijk. Derhalve denk ik dat bij het stemmen er staken. En ik zou formeel nog één keer een rondje kunnen maken om nog een keer te stemmen. Dat doe ik dan wel goed, geloof ik. Ja, dus ik ga u straks nog een keer vragen om op het voorstel van meneer Harberink ja of nee te zeggen. Staken de stemmen dan weer, dan dan stel ik voor dat het ordevoorstel verworpen is. En gaan we gewoon over tot de stemming op het amendement. Als iemand het hoofdelijk wil, maar dan moet ik dan nog een verzoek van krijgen, dan doen we dat hoofdelijk. En daarover hoeft niet gestemd te worden.
Voorzitter, bij interruptie, de vraag was, dacht ik, van moet over zo'n voorstel überhaupt gestemd worden? En daar heeft u geen antwoord op gegeven.
Wij kunnen dat niet als zodanig vinden in ons reglement van orde, dan wel in... Als het een ordevoorstel is over personen, staat het er wel in, maar over een agendapunt zoals we dat hiervoor hebben liggen, niet. Het reglement van orde vinden wij zo snel even niet terug. Misschien staat het maar in de wet, maar we kunnen het zo gauw even niet vinden.
Maar dan vind ik uw conclusie wat voorbarig op dit moment om te zeggen van dan doen we het dus maar niet.
U maakt het me allemaal wel heel erg moeilijk, jongens. U, de 52.000 euro hadden we het over, hè? En we zitten nu potverdikkie met elkaar anderhalf uur te debatteren. De standpunten zijn buitengewoon helder met elkaar. De loopgraven zijn diep gespit.
Het gaat om de correctheid van de besluitvorming.
Nu gaan we op een puur formeel feit of iets nou wel of geen ordevoorstel zou moeten zijn wat door de raad vastgesteld moet worden. Waarvan wij nu hier even op vanuit de kennis en kunde die wij hier nu ter tafel hebben zeggen... Dat het bij schriftelijke stemming alleen plaatsvindt bij personen en niet bij een agendapunt. En als dat staat, dat we dat niet kunnen terugvinden in hetzij het reglement van orde, hetzij in de wet. Nou, als u persisteert, maar dan doet u daar ook maar een ordevoorstel over, dat we dan voorschuiven naar de volgende agenda. We moeten er geen kolderieke boel van maken hier volgens mij.
Nee, het wordt geen kolderieke boel, maar er wordt een vraag gesteld en daar kunt u op dit moment geen antwoord op geven, dat snap ik. Dat kan niemand waarschijnlijk. Maar om dan te concluderen van we doen het dus maar niet. Ja, vind ik een beetje riskant.
Voorzitter. Ik wil een poging doen om u te helpen in uw... In uw keuze, er is jurisprudentie, om maar eens een mooi woord te gebruiken, ten aanzien van dit punt. Als het gaat om ons functioneren in dezelfde tijd dat dit reglement geldt. Ik kan alleen, ik ben geen jurist, ik kan niet inschatten wat de waarde is van een eerder voorgekomen gelijk moment, gelijk verzoek, waar toen niet over gestemd is. Wat de waarde daarvan is, maar ik maak er alleen een melding van. Misschien kunt u daar uw voordeel mee doen.
Ja, volgens mij was dat geen jurisprudentie, maar gewoonterecht. Zou dat dan moeten zijn? We doen het als volgt. Artikel 35, reglement van orde. Voorstellen van orde. De voorzitter en ieder lid van de raad kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen dat kort kan worden toegelicht. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen. Ik interpreteer hierbij dat het voorstel van meneer Harberink een voorstel van orde is. Namelijk, hij wil een schriftelijke stemming. En over een voorstel van orde beslist de raad terstond. En dat leg ik nu als volgt uit. En G4 luistert mee of ik het wel goed zeg. U hebt nu één keer gestemd, daarbij staken de stemmen. Ik ga nog een keer vragen om stemming. En als dan weer de stemmen staken, dan acht ik het voorstel verworpen. En dan ga ik over tot stemming. En als achteraf blijkt dat we het verkeerd gedaan hebben, dan zeg ik wel excuses. Beter achteraf vergiffenis dan vooraf toestemming. Ik breng in stemming. Het voorstel van meneer Harberink om schriftelijk te stemmen. Wie is er voor dat voorstel? De fractie van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen. Dat zijn er 10. Wie is er tegen dat voorstel? De fracties van de VVD, D66, CDA en de fractie Hageman, dat zijn er 11. Daarmee is het voorstel verworpen. Wens iemand hoofdelijke stemming?
Waar zit er nog een hoofdelijke stemming?
Dat mag u altijd vragen. We beginnen bij nummer 21. Dus die 4 gaat sturven. U hoeft niet op de knop te drukken, anders wordt het apparaat gek. Mevrouw Meertens. Oh, sorry, over het abonnement. Sorry, neem me niet kwalijk. Ja, het abonnement. Ah, nou, heel goed van u. Vandaar fijn dat iedereen meedenkt. Het amendement van de VVD, CDA en D66, waarbij besloten wordt de voorjaarsnota als volgt te wijzigen door de volgende posten te schrappen. Inburging pardonnes, uitvoering kosten inburging, uitbreiding formatie zorgloket, openbaar orde en veiligheid en kwaliteit inspectie kinderopvang. Wie is er voor dat amendement, mevrouw Meertens? Voor, doet u? Meneer Minderhout? Meneer Leeuwens?
Erkens.
Welke?
Ja, dat is een goede Tom.
Wie heeft als eerste getekend?
Oh nee, het is niet Charlie.
Charlie Erkens, meneer Erkens C. Meneer Bartels. Meneer Van Guilik. Meneer Erkens T. Mevrouw Verholt. Meneer Schoevaars. Meneer Van Silvoud. Meneer Reinders. Meneer Van Lent. Mevrouw Pols. Meneer Onkes. Meneer Kaspers. Meneer Harbrink. Meneer Tinke. Meneer Terhuurne. Mevrouw Van Gerben. Meneer Kwakernaak. En dan heb ik iemand niet gehad daar waar ik Charlie Erkens zei, moet iemand anders zijn. Ja. Meneer Hageman. Ik kan het er niet van maken, maar meneer Hageman.
Voor.
Goed zo. En meneer Beekhuizen heeft zijn naam er niet bij gezet. Ik herken uw handtekening. Goed zo. Goed zo. 10 stemmen tegen het amendement en 12 stemmen voor het amendement. Daarmee is het amendement aangenomen. Aan de orde is, en ik ga het niet helemaal voorlezen, het voorstel aan de raad bijgestelde kadernota, punten 1, 2 en 3. Wie
voorzitter,
is voor dat geamendeerde voorstel?
Voorzitter, ik wil graag een stemverklaring afleggen.
Ja, het is toch al laat. Ga u gang.
Voorzitter, stemverklaring namens de fractie van GroenLinks. In juni waren wij voor de voorjaarsnota. Aan het begin van de behandeling waren wij voor de voorjaarsnota. Er is nu een amendement aangenomen en het is uitermate ongepast om nu tegen de voorjaarsnota te zijn. Maar in ieder geval wil ik namens de fractie van GroenLinks verklaren dat we het zeer spijtig en eigenlijk schandalig vinden dat dit amendement op dit tijdstip in deze periode van het coalitieakkoord is aangenomen.
Dank u wel. Wie is er voor het voorstel? Moet het nog in stemming brengen? Geamendeerde voorstel. Fracties. Nee. Allen behalve de fractie van gemeentebelangen. Wie is er tegen de bijgestelde kadernota? Meneer Harbrink, gemeentebelangen. 21-1. Daarmee is de bijgestelde kadernota 2009-2013 aangenomen. Dan gaan we naar agenda punt 6. En voor de goede orde, we hebben nog een uur en 50 minuten voor 13 of 14 punten. Dus wat discipline. Ik heb morgenavond vrij. Dus mij maakt het niet uit. Ik word er uiteindelijk ook voor betaald. Agenda punt 6. Budget integratieverbouwing Paasbergschool. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Pols. Meneer Erkens. Meneer Bartels. Meneer Erkens, geen bij u.
Dank u, voorzitter. De fractie van GroenLinks stemt in met het budget voor de Paasbergschool. We hebben één opmerking daarbij nog. Het is een integratieverbouwing. Dat betekent dat er een oud gebouw en een nieuw gebouw als het ware samengevoegd worden. En ten aanzien van het punt van de WMO en de duurzaamheid vinden wij het toch wat mager zoals het in het voorstel staat. Dus wij zouden graag zien dat daar waar toegankelijkheid en duurzaamheid aan de bron het meest effectieve is, dat de nieuwe, noem het maar, configuratie die daar ontstaat, helemaal duurzaam is en helemaal WMO toegankelijk is. En we willen dus ook graag aan het college vragen om daar heel proactief in op te treden en niet alleen maar controleren zoals in het voorstel staat. Dank u.
Ja, goed. Je zou denken, we hebben nog wat WMO-budget over, dus dat moet lukken. Grapje.
En duurzaamheid, daar kunnen we ook nog wel weer bij elkaar krijgen.
Meneer Bartels.
Dank u, voorzitter. De CDA-fractie zal akkoord gaan met het voorstel. Ik moet alleen even memoreren dat in de commissie nadrukkelijk is nagevraagd over de stand van zaak in zaken de verkeersafwikkeling. De wethouder heeft daar zijn inbreng in gehad. De wethouder heeft laten zeggen dat er goed overleg is geweest met het bestuur. Dat in die zin dat prima is afgekaart. Er bleef even overeind op dat moment in de commissie hoe stond met de omwonenden. En ik zou toch graag even weten dat ook dat in voldoende mate is afgekaart.
Okay, dank u wel. Mevrouw Pos.
Wij gaan geen herhaling van zetten doen van de commissie. De VVD heeft zich toen in principe akkoord verklaard met het voorstel. Maar op voorwaarde dat de hele situatie rond het verkeer en de parkeeroplossingen zou worden aangepakt. Maar ook aangepakt in de zin dat het heel duidelijk zou zijn. Nou, die laatste zin van de stukken die wij afgelopen maandag van de wethouder hebben gekregen. Is daar weer niet erg duidelijk in. Het ziet er weer uit als een open end. We doen ons best, maar er staat duidelijk dat het schoolbestuur nog geen uitspraak heeft gedaan. En dat klopt ook helemaal precies met de brief die we op de tafel gevonden hebben vanavond. Daar staat het eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Daar staat in dat het schoolbestuur zich er wel over zal ontfermen als ze eerst maar het budget hebben gekregen. En dat vinden wij toch wel een beetje al te dol. Zolang dat schoolbestuur dus geen definitieve uitspraak heeft gedaan, vinden wij dat de wethouder ons eigenlijk nu gewoon maar klip en klaar moet vertellen dat het 100% zeker is dat het verkeersprobleem en het parkeerprobleem wordt opgelost. Als ik de wethouder was, en sommigen zouden daar zeker niet mee tevreden zijn, want ik denk dat ik dan misschien niet zo makkelijk zou zijn in bepaalde zaken, dan zou ik dat bestuur gewoon vertellen op de wijze van, we kennen de uitdrukking allemaal, geen geld, geen Zwitsers. Nou, een beetje parafraserend daarop, geen parkeerstrook en geen voorzieningen, dan ook geen geld. U hebt, wethouder, de portefeuille, en daar bedoel ik mee de portemonnee in handen, en niet het schoolbestuur. Daar wou ik het even bij laten, ten overvloede nog, het is ook al aan de overkant gezegd, nog even wijzen op het stokpaardje van de VVD, toegankelijkheid.
Wethouder Pik.
Dank u wel, voorzitter. Om met de laatste maar te beginnen. En natuurlijk zullen we aandacht besteden aan toegankelijkheid en duurzaamheid. En ik denk de notie zullen we in ieder geval ook meenemen in het verder overleggen en de afspraken met het bestuur. Ten aanzien van de verkeersafwikkeling hebben wij u inderdaad informatie gegeven. En als de vraag van de VVD is van gaan we dat daar organiseren, dan zeg ik u dat toe. En als u zegt van nou maak daar een conditie van. Lijkt me geen probleem. Ik kan het in ieder geval één op één meenemen in het overleg. Het schoolbestuur overigens heeft al aangegeven dat ze er zelf ook toe bereid zijn in hun brief. En dat zij de architect opdracht zullen geven om het terrein te herinrichten volgens de wensen en de aanpassingen die nodig zijn. Ten aanzien van de buurt, we hebben ook bij de bijlagen een brief meegestuurd naar u die wij naar de omwonenden hebben gestuurd. En de procedure met betrekking tot de verkeersbesluiten die al genomen zijn, die liggen nu zeg maar ter beoordeling. Daar kunnen omwonenden op reageren. Op dit moment weet ik de stand van zaken daar niet van. Maar we hebben het gevoel dat we in ieder geval uitvoerig met de omwonenden en de buurt gecommuniceerd hebben.
Zo. Ik neem aan dat niemand behoefte heeft aan een tweede termijn. Een beetje dwingende vraag. Dan
breng ik het voorstel met betrekking tot budgetintegratieverband Paasbergschool aan de orde. Wie is er voor dat voorstel? Dat is unaniem. Dank u wel. Dat wil zeggen 21 jaar brengen ze niet. Ik heb gelijk. Een beetje bijblijven. Dan agenda punt 7. Startnotitie participatiebudget. Wie mag ik? Van Meertens.
Meneer Krakenaak.
Krakenaak.
Meneer Minderhout.
Meneer Minderhout.
Meneer Onkers.
Meneer Onkers op? Ja, meneer Onkers. Oké, begin bij u, meneer Onkers.
Voorzitter, ik kan kort zijn en meedelen dat onze fractie zal voorstellen voor dit voorstel.
Dat is lekker kort. Meneer Minderhout.
Voorzitter, wij hebben verdere documenten doorgenomen. We hebben geen verder commentaar naar de eerdere gecombineerde behandeling van de onderwerpen startnotitie, participatie, budget en beleidsnoten arbeidsparticipatie. We zijn akkoord met de notitie en de beleidsnoten. En de
mevrouw Meertens.
De VVD kan akkoord zijn met het voorstel. Het enige wat wij missen is een evaluatiemoment, of ik moet het verkeerd gelezen hebben. Wij zouden toch wel graag zien dat dat herhaaldelijk geëvalueerd wordt, minstens eens per jaar. Dank u.
Dank u wel. Dan meneer Klakenaar.
Voorzitter, ook GroenLinks is akkoord met het voorstel. En misschien ook om tijd te winnen in samenhang met het volgende agendapunt, besluitvorming over noten arbeidsparticipatie. Wij hebben geconstateerd in de commissie dat er een flinke overlap is in datgene waar deze twee notas over gaan. En wij houden de wethouder eraan aan zijn toezegging die hij in de commissie heeft gedaan. En de wethouder en dus ook het college om in de toekomst, en laten we hopen de nabije toekomst, deze nota's weer meer samenhang te brengen.
Goed zo. We hoeven ook niet om 10 uur klaar te zijn hoor. Dus ik kijk even de wethouder aan of hij die evaluatie toe kan zeggen, want dan hoeven we geen eerste termijn van het college te hebben. Hij wil nog graag het woord. Wethouder.
Dat geldt dan ook voor die andere nota. Maar nu ze ze samen neemt, kan ik dat ook wel zeggen. Nee?
Voorzitter, vanzelfsprekend zeg ik een evaluatie toe. En die zal ik dan zeker ook ter kennisname brengen van de leden van de commissie. Want dan kunnen we daar ook met elkaar over van gedachten wisselen. En in de richting van de fractie van GroenLinks. Ja, inderdaad heb ik gezegd, we zullen de beleidsterreinen en de beide zaken zullen we met elkaar in verband brengen. Dat is een toezegging die ik natuurlijk hier ook gestand doe. En dan ga ik er maar van uit dat de betreffende beleidsnotitie, zoals die nu door de Raad vastgesteld wordt, dat ik die ook van harte ten uitvoer kan leggen en daar niet op termijn misschien nog weer in teruggefloten wordt.
Dank u wel. Niemand voor de tweede termijn? Dan breng ik aan de instemming het voorstel startnotitie participatiebudget. Wie is er voor het geadviseerde besluit? Dus unaniem, 22 voor en 0 tegen. Dan zijn we bij agenda punt 8. Wenst iemand daarover het woord? Mevrouw Meertens, meneer Onkers, meneer Bartels, mevrouw Meertens.
Dat heb ik dus net al geprobeerd doorheen te schuiven. Wij zouden ook graag daar een geregelde evaluatie van zien. Dat was eigenlijk alles. Dank u, voorzitter.
Die zegt de wethouder toe. Meneer Onkers.
Ja, voorzitter. Mijn fractie kan in hoofdlijnen instemmen met deze beleidsnota. Het is een heldere nota en de toepassing van de participatieladder lijkt ons een nuttig instrument om de cliënten op weg naar werk te helpen. Er is echter één punt waarop wij het college tot grotere inzet willen aansporen. Dit betreft de niet-uitkeringsgerechtigden zonder baan, de zogenaamde nuggers. In de commissie inwoners heb ik hiervoor aandacht gevraagd. En in de memorie van antwoord gaat het college daar ook op in. Daar ben ik op zich blij mee. Maar niet met de conclusie van het college dat het vooralsnog geen proactief beleid wil voeren. In de commissievergadering heb ik aandacht gevraagd voor het probleem van het verdwijnen van de AOW-toeslag voor partners die jonger dan 65 jaar zijn. Deze problematiek is vanaf volgend jaar acuut en kan tot grote inkomensdalingen bij huishoudens leiden. Daarom heb ik gevraagd dat de gemeente door middel van voorlichting zijn burgers op deze problematiek wijst en op de mogelijkheid om met hulp van het participatiebudget zich voor de arbeidsmarkt te kwalificeren. Aangezien veel jonge ouderen en jongere burgers zich nog nauwelijks bewust zijn van dit feit, wil ik er bij het college op aandringen om hier wel proactief te zijn en door middel van regelmatige en duidelijke voorlichting deze huishoudens op dit probleem te wijzen en op de mogelijkheid dat zij met hulp van het participatiebudget een opleiding of bijscholing kunnen volgen om zich te bekwamen voor de arbeidsmarkt. Graag wil ik daar een duidelijke reactie van het college op.
Dank u wel. Meneer Bartels.
Voorzitter, mag ik een vraag
stellen? Meneer Van
Zilvaart. Meneer Oomkes, weet u zeker dat het volgend jaar intreedt? Ik dacht dat ik vandaag gelezen had dat het in 2015 was.
Het klopt dat de oorspronkelijke plannen die al meer dan 10 jaar bekend zijn, dat het om 2015 gaat. De regering heeft met Prinsjesdag in de Rijksbegroting aangekondigd dat voor de partners die jonger zijn dan 55 jaar volgend jaar deze regel al ingaat.
Meneer Bartels.
Ja, voorzitter, ook de CDA-fractie zal instemmen met deze nota. Maar we hebben in de commissie wel even gememoreerd dat het eigenlijk toch zo zou moeten zijn dat je eerst een stuk vaststelt waar de visie centraal staat en dan pas stukken die eigenlijk met de uitvoering te maken hebben. Dus in die zin willen we dat nog even stipuleren, maar inhoudelijk akkoord met het voorstel.
Met daarvan uit het.
Voorzitter, als ik in de richting van de fractie van de PvdA aan de nu gestelde opmerking van de heer Oomkes terug kan tegemoet kan komen door hem toe te zeggen dat ik daar in commissieverband graag nog eens met u over van gedachten wissel en ook aangeef wat de consequenties hier zijn met betrekking tot de uitvoering, dan wil ik daarmee ook zeggen dat het niet zo is dat het college daar helemaal niets aan wil doen, maar het college moet prioriteiten stellen. En u moet maar aangeven of we dat goed doen. Dus ik zeg u toe, we komen daar in de commissie nog een keer op terug. We zullen daar eens een A4'tje nog over produceren. We kunnen allicht in ieder geval inwoners daar op opmerkzaam maken. En de mogelijkheden die het participatiebudget zou kunnen bieden, die kunnen we dan ook onder de aandacht brengen. Dus als u dat wat proactiever wilt, dan zeg ik dat nu al toe. En in de richting van de heer Van Zilvaart zou ik willen zeggen. U stelt nu een kaderstellende notitie vast. U heeft het vervolgens over de uitvoering. Ik ga ervan uit dat ook uw fractie nog steeds van mening is dat de uitvoering is voorbehouden aan het college. Dat wij daarover aan u rapporteren en dat u vervolgens mag controleren of de uitvoering naar wens is en met uw kaderstellende notitie in overeenstemming is, dat is natuurlijk helder.
Goed. Niemand meer in de tweede termijn? Nee? Dan breng ik in stemming het geadviseerde bezwaar blijfsnoot de arbeidsparticipatie. Wie is voor het voorstel? Dat is unaniem, dank u wel. Dan komen we bij punt 9 van de agenda. In werkingtreding, wet ruimtelijke ordening en gevolgen voor Renkum. Onder andere delegatie, werking, projectbesluit, et cetera, et cetera. Wie daarvoor? Mevrouw Van Gerwen, meneer Tinken. Meneer Van Lent, meneer Minderhout. Meneer Reinders. Meneer Tinken.
Voorzitter, het college vraagt in het voorliggende stuk eigenlijk gemachtigd te worden om te kunnen gaan beslissen over het al dan niet opstarten van procedures met bestemmingsplannen en projectbesluiten. De Partij van de Arbeid heeft in de commissie aangegeven dat we het een goed idee vinden als het college inderdaad als een soort poortwachter aan het begin van die procedures het oordeel kan vestigen, nemen eigenlijk om inderdaad de procedure af te wegen en dan te besluiten tot wel of niet starten. Wat ons betreft is het de poortwachtersfunctie oké, maar beslissen nee. Dat wil zeggen dat naar onze mening een projectbesluit, het zal misschien niet vaak voorkomen, maar inhoudelijk in alle opzichten het gewicht heeft, zowel planologisch als juridisch, als een bestemmingsplan. En bestemmingsplannen worden door de gemeenteraad beoordeeld en beslist. En onze insteek is dat het ook bij die spaarzame wellicht projectbesluiten zou moeten gebeuren. Principieel omdat het gewoon hetzelfde gewicht heeft als een bestemmingsplan, maar ook wat betreft de systematiek. We hebben van het college altijd begrepen dat het hecht aan een uniforme besluitvormingsprocedure, uniforme openbare voorbereidende besluitvorming. En het dient gewoon ook de helderheid wanneer we ook in die zin, zowel bij de intake als bij de afrondende besluitvorming, de projectbesluiten op dezelfde wijze behandelen, procedureel behandelen als bestemmingsplannen. Nu hadden we in de commissie die inbreng eigenlijk naar aanleiding van een discussiestelling die in de bijlage stond. Want het punt laat het college ook besluiten over projectbesluiten was helemaal geen onderdeel van het voorstel. En is het inmiddels, nu het in de raad is gekomen, wel geworden. Dat verbaast ons een beetje. En het geeft ook een beetje het idee dat de wethouder heeft gedacht van als ik niets vraag, hoe kan ik dan iets krijgen? Dus toch is de vraag door ons opgemerkt. We hebben eigenlijk aangegeven dat we het zeg maar, zowel principieel als ook systematisch niet helder vinden om de beslisbevoegdheid bij het college te leggen. Maar we zien er ook een paar riskante aspecten aan. Het eerste wat we als risico zien is dat we ons kunnen voorstellen dat een initiatiefnemer de inschatting gaat maken dat een projectbesluit wellicht voor hem een snellere procedure is. Hij heeft niet te maken met een lastige raad waarbij elke fractie zijn zegje wil doen. Hij heeft te maken met een college en organisatie en hij zou kunnen inschatten dat dat sneller kan werken. En dan krijg je juist misschien een aanzuigende werking naar de projectbesluitenweg die we juist niet willen. Als we geen onderscheid maken in procedures, zal er in ieder geval ook geen relatief voordeel in de waarneming van een initiatiefnemer zijn. Verder zou er, wanneer je kiest voor, laat me zeggen, het anders behandelen van het projectbesluit en de situatie doet zich voor dat initiatiefnemers daarvoor gaan kiezen, zou zich de hele lastige situatie kunnen voordoen dat een college akkoord gaat met een projectbesluit. Een projectbesluit moet altijd binnen een jaar in de vorm van een bestemmingsplan worden bekrachtigd. En het zou natuurlijk wel eens kunnen zijn dat het gevoelens van de raad over het onderwerp anders zou kunnen uitpakken dan het college. En dan zou je in een bestuurlijke padstelling terecht kunnen komen. Eigenlijk vanwege die risico's willen we vermijden dat initiatiefnemers ook maar in overweging kunnen nemen dat het projectbesluit voor hen korter zou uitpakken. We zijn benieuwd wat het college eigenlijk op deze bezwaren als antwoord heeft. Maar wij overwegen om op dit punt een amendement in te dienen om punt 4 uit het voorstel te schrappen. Verder heeft de Partij van de Arbeid aandacht gevraagd voor versterking van een aantal interactieve momenten in hetzelfde boekmethodiek projecten waar we het nu over hebben. We denken dat aan het begin van een proces, wanneer de raad kader stelt, het goed is wanneer er eerst een inloopavond van een buurt is geweest, dat we dat ook vastleggen in de methodiek. We denken dat het goed is dat voordat de raad uiteindelijk beslist over het in gang zetten van het project, er een verder interactief moment is geweest. Dit is niet het moment om dat met amendementen vast te timmeren, maar we verwachten een evaluatie van de methodiekprojecten in december of januari. En wellicht is het college dan zelf zover dat het voorstel op dat punt wil doen. En anders zullen wij graag alsnog met amendementen komen. Voorzitter, dat is onze inbreng in de eerste ronde.
Meneer Reinders.
Voorzitter, dank u wel. U hoeft niet bang te zijn dat wij voor 10 uur klaar zijn. Wat dat betreft weet de heer Tinker dat toch best wel op te rekken. Voorzitter, voorligt een voorstel om bevoegdheden van de raad over te dragen aan het college. En in deze tijd van dualisme is dat een heikel onderwerp. Maar er hoeft geen duel tussen de raad en college te betekenen. We hebben vanavond toch al gezien hoe de messen geslepen kunnen worden. En aan de andere kant is het ook nodig dat er toch ook een stuk vertrouwen vanuit de raad naar het college is en ook geuit wordt. Na ampel beraad over de voorstellen komt de VVD tot de conclusie dat de voorliggende voorstellen het groene licht verdienen. Het gemeentebestuur wordt door de burger vaak verweten dat het ondoorzichtig en stroperig werkt. Nou liggen hier voorstellen die beogen de snelheid van handel op dit gebied en op het gebied van de WRO met name te verbeteren. Dat kan dus de doorzichtigheid en de stroperigheid inderdaad behoorlijk de doorzichtigheid bevorderen en de stroperigheid teniet doen. Dat is ook wat we dus graag willen. Snelheid van handelen. Daar kan je ook niet op tegen zijn. Toezicht van de Raad en de communicatie met de burger worden wat ons betreft voldoende gewaarborgd. Vandaar ook dat de VVD zowel met de punten 1 tot en met 7 het graagste akkoord gaat. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw van Gerben, het gaat een beetje heen en weer, dat is wat afwisselingen.
Dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering in september bespraken we dit stuk, zeg ik maar even, als toen nog een consultatievoorstel. En duidelijk was dat in ieder geval de hele commissie op hoofdlijnen het voorstel zou kunnen ondersteunen en ook wel snelheid wilde. Want de nieuwe WRO is al een tijdje in gang. En bij wijze van spreken liggen de eerste aanstaande projectbesluiten en bestemmingsplannen te dringen. Dat als wij als raad geen knopen doorhakken, dan krijgen we ze allemaal op ons bordje. En zeker die poortwachtersfunctie, zoals de VVD, zoals de PvdA die net noemde, is er één die we zeker graag aan het college willen delegeren of mandateren. Vergeef me dat ik die woorden door elkaar gebruik. Dus dat betekende dat toen ik het pakket aan raadstukken openmaakte, eigenlijk bladerde en dacht van nou, één punt hieruit zou ik even aan de orde willen stellen, maar allemaal prima. En ineens viel mijn ogen op een lijstje van 7 en toen schrok ik even, want ik dacht dat het er 6 waren. En inderdaad, ook wij zijn even geschrokken bij dat punt 4. Daar wil ik toch heel even bij stilstaan. Met name omdat dat verder gaat dan de poortwachtersfunctie. Het is eigenlijk een beetje de achterdeur die je daardoor bij het college legt en openzet. En wat ons betreft zijn de argumenten die de PvdA net ook aanhaalde om juist dat punt dan niet apart bij het college te leggen, namelijk het kunnen besluiten, hè, in feite het volledig afhandelen van een projectbesluit. Die argumenten van de PvdA zijn ook voor ons wel reden om aan het college te vragen. 1. Waarom is dat er eigenlijk nu toegevoegd? Want dat halen we niet voldoende uit het voorstel. Ja, en die vraag konden we in de commissie niet stellen. En het tweede is, en dat is aansluitend bij de punten zoals de PvdA die noemde, van wat denkt het college van de argumenten zoals de PvdA heeft aangedragen? Want wij vinden dat toch een aantal wat zwakkere punten als je punt 4 aanneemt. En wij aarzelen dan ook heel erg om dat ook zo te ondersteunen. Nou, dan het punt waar wij in de commissie nog bij stil hebben gestaan, dat is namelijk de hoorcommissie. Toen stond er nog de hoorcommissie ruimtelijke plannen op te heffen, in ieder geval voor de bestemmingsplannen. Dat is een beetje ingewikkeld, want je heft hem op of je verandert de verordening of je laat hem intact. Zeg maar. Nu is het vrij duidelijk in zijn huidige vorm op te heffen. Volgens mij betekent dat dat je de verordening intrekt, want het is bij verordening geregeld. En de reden waarom wij daar wat twijfels over hadden, was omdat het een wel heel rigoureuze oplossing leek bij een vooral tijdsklem, namelijk 12 weken. En wij hebben zitten filosoferen over een technische oplossing ervan, ook in de commissie. Maar de andere kant is de vraag, is hoeveel levert het de Raad nog op om die hoorcommissie in het leven te houden, daar waar wij eigenlijk juist de kant op willen van meer inspraak, meer samenspraak, meer interactiviteit, zoals ook de PvdA net aanhaalde in het totale proces van de ruimtelijke plannen. Onze conclusie uiteindelijk is dat we kunnen leven, zeg maar, met het punt 7, maar dat we wel het college willen vragen om verder door te gaan op de versterking van het interactieve proces rondom ruimtelijke plannen. En ik zou me dan ook wel graag willen aansluiten bij de woorden van de heer Tinken, graag daarover bij de evaluatie van de methodiek projecten, of bij, in ieder geval bij de toegezegde notitie daarover van de winter, ook daar extra voorstellen om op die weg verder te gaan.
Dank u wel. Meneer Van Lent.
Dank u wel, voorzitter. De nieuwe wet op de ruimtelijke ordening die legt weer een hoop taken terug bij de Raad. Wat eerst bij het college lag,
met name de oude 19.2 en artikel 19 gevallen, daar komt de besluitvorming in wezen nu toch dichter bij de raad te liggen. Het projectbesluit is een mogelijkheid voor de raad om dat te delegeren aan het college. En dan ga je kijken wat levert het op. En dan zeg je van ja, dat levert de tijdswens op, dat levert risico op, laat ik het zo zeggen. Want binnen een jaar geen ontwerpbestemmingsplan te inzage leggen betekent ook dat je geen grondslag hebt om leges te heffen. Dat betekent ook dat er een financieel risico aan zit. Voorzitter, u geeft uw voorstel aan terughoudend te willen zijn met het toekennen van instemmen met het projectbesluiten. Dat wilt u ook uitdragen. En u vraagt dan vervolgens om in uitzonderlijke gevallen voorkomend projectbesluit om daar de bevoegdheid te krijgen om daar een besluitvorming over te doen. Nou, hebben wij in de fractie gesproken van wat zou dan een uitzonderlijk geval kunnen zijn? En daar kwamen we bij geen casuïstiek tevoorschijn. Ik zeg van nou, in dat geval zou het dan moeten zijn. Dus wij zijn ook heel benieuwd, als het een uitzonderlijk geval is, wat het dan zo is. En derhalve, voorzitter, zullen wij het amendement van de Partij van de Arbeid, als we het indienen, want ik heb het niet gehoord, zullen wij steunen op dit punt, om dat in ieder geval aan de raad te laten.
Wij zijn wel benieuwd. Interruptie. Het is altijd moeilijk om teksten te lezen, meneer Van Lent. Maar er wordt niet gezegd in het artikel 4 in uitzonderlijke gevallen. Nee, er staat voor zover in het uitzonderlijke geval dat meegewerkt wordt aan het bedrijf. Dat is iets anders dan waar u het over heeft. En wat dat betreft zou ik daar toch nog even een keer naar willen kijken in uw betoog.
Ik kijk even naar het amendement. Er staat in uitzonderlijke gevallen voorkomend projectbesluit wettelijk en ruimtelijk hetzelfde gewicht heeft als bestemmingsplan. Dat is een overweging. Het college, zover ik het heb gelezen, denk ik ook van nou, wanneer wil het college dan wel meewerken aan een projectbesluit? Dat zou dan in een uitzonderlijk geval moeten gebeuren. Zo heb ik het gelezen en niet anders. Als ik het fout lees, dan hoor ik het graag. Maar zo had ik. En als dan het college zegt van nou, dat moet dan maar met een delegatiebevoegdheid aan het college, dan zeggen wij nou, laat het dan maar aan de raad, die besluitvorming. Want ik ben wel nieuwsgierig van wat betekent het dan? Als het dan zo uitzonderlijk is, dan willen we het ook wel zien in de voorfase, voordat het bestemmingsplan ter bekrachtiging aan de raad wordt voorgelegd. Dan een ander punt voor wat betreft de hoorcommissie. De hoorcommissie is niet geëvalueerd, maar we besluiten al wel om hem op te heffen. Eigenlijk zegt iedereen voorheen meerwaarde, geen meerwaarde. Daar kun je verschillend over denken. Ik heb in de tijd dat ik voorzitter mocht zijn van de hoorcommissie wel een heleboel positieve geluiden gekregen van de burgers die toch meenden om dat ze nog een keer in de laatste fase hun zienswijze konden toelichten. En dat ook zeer op prijs hebben gesteld. En ik heb ook gezien dat die toelichting ambtelijk nog wel eens een keer ertoe deed om te komen met aanpassingen in het voorstel. Dus het heeft wel een functie gehad. Als je nu kijkt dat er interactief beleid gevormd moet worden om te komen tot bestemmingsplannen. Dat het college, dat de portefeuillehouder de wijk in moet om het maar zo te gaan zeggen. Om te kijken van kan ik draagvlak genereren voor mijn nieuwe bestemmingsplannen. Dan weet ik niet of dan de hoorcommissie ook nog een toegevoegde waarde heeft. Ik blijf altijd in de eindfase zitten van ja, hoe loopt het dan? En daarom zou ik nog eens naar willen kijken van neem bij de evaluatie van het projectenboek ook de hoorcommissie nog eens even mee. En kijk er nog eens heel serieus naar van moeten we die nou echt afschaffen, ja of nee?
Voorzitter. Ten aanzien van dat punt door de heer Van Lent genoemd om dat het verzuimd is om de hoorcommissie te horen. Wel wonderlijk, de hoorcommissie horen, of dat de hoorcommissie evalueert. Maar het zal de heer Van Lent toch ook bekend zijn dat in de voorbereidende commissievergadering alle vertegenwoordigers in de hoorcommissie ook in de voorbereidende commissie aanwezig waren. En dat er juist vanuit de leden van de hoorcommissie een breed gedragen standpunt is, zeer breed gedragen, dat die toegevoegde waarde van de hoorcommissie ontbreekt. Integendeel, er zijn zelfs opmerkingen gemaakt dat het bestaan van de hoorcommissie tot verwarring kan leiden.
Ik heb de commissie bijgewoond vanaf de publieke tribune, voorzitter, dus ik heb de discussie wel meegemaakt. Maar ik hoor ook andere geluiden. Ik heb ook gehoord dat het waarschijnlijk ook het mogelijk zou moeten zijn om een andere vorm te kijken van of dat een optie zou kunnen zijn om daar toch in die laatste fase toch inhoud aan te kunnen geven. En dat voorkomt ook
een hoop inspraak mogelijkerwijs, omdat je daar in de voorfase al wel in ieder geval de ruimte voor hebt geboden naar de inwoners om daar wat mee nou, te kunnen of in de toelichtende sfeer om verduidelijking te krijgen, et cetera.
Maar goed, voorzitter, ik voel natuurlijk voor een deel mee, of ik voel voor een deel met de heer Van Lent mee als het gaat om wat kun je met een hoorcommissie. We hebben daar in de commissie ook het een en ander over gezegd van we denken dat we wel een goed begrip moeten hebben van landelijke zich ontwikkelende regelgeving. En wanneer we daar zeg maar niet op afstemmen, dan schieten we soms in onze eigen voet. Want stel dat we zouden kiezen voor het handhaven van de hoorcommissie met de hele reactienota en alles wat daarbij hoort, dan zet je de organisatie ook onszelf behoorlijk in de klem. Dus het is natuurlijk ook duidelijk de bedoeling van de landelijke overheid om ons in een keurslijst te dwingen waarbij we al die zaken sneller afhandelen. Wij kiezen er inderdaad voor om gewoon dan maar inderdaad aan te passen aan die landelijke regelgeving. Om niet in een spagaat te raken met je eigen organisatie. Dat laat onverlet dat wij...
Geen betoog. Interruptie is goed, maar geen betoog.
Oh ja, ik zocht een beetje discussie. Ik kan het in de tweede ronde doen, maar...
Nou ja, maar discussie is wat anders. Als u interrupeert nu op meneer Van Lent. Dat mag, daar sta ik op toe. Ja. Ik krijg iedere keer naar die telefoon, naar de microfoon, anders gaat dat ding helemaal ibbelig. Maar dus met andere woorden, interruptie is goed, maar geen betoog, want daar heb je een tweede termijn voor. En als u met een interruptie een discussie losmaakt, dan juicht het alleen maar toe.
Ja, voorzitter, ik was aan het eind van mijn betoog ongeveer, dus laat de situatie helder zijn.
Het is wel jammer voor de discussie dan. Maar misschien voegt meneer Minderhout iets aan de discussie toe, zodat het alsnog losbast. Meneer Minderhout.
Voorzitter, dank u wel. De geboden documentatie hebben wij wederom doorgenomen. Het jargon in de stukken is ongebruikelijk taalgebruik. Desondanks komen wij hier nu tot de volgende conclusies. We zijn het eens met de conclusie dat projectbesluiten vermeden moeten worden. Bij het starten van de procedure moet de raad blijven besluiten. De wethouder heeft hier zijn voorstel in een 7-punten document verwoord. En PvdA heeft hier een amendement op ingediend. De raad dient bij het overigens zeldzaam voorkomende projectbesluit die finale beslissing te nemen. Daar zijn we het mee eens. En per saldo versterkt dat de positie van de raad. Dus, punt 4, schrappen. En naar aanleiding van de kleine discussie die zo net plaatsvond over het punt 6, misschien kunnen we daar met elkaar besluiten hoe we daar inspelen, sorry, 7, inspelen op landelijke ontwikkelingen. Dank u wel, voorzitter.
Wethouder Heijden.
Voorzitter, we hadden in de commissievergadering een hele, denk ik, plezierige, inhoudelijk goede discussie over dit onderwerp. Het is... de heer Minderhout refereert even aan het woordgebruik, maar dit zijn nou typisch van die discussies waar een aantal zeg maar technische, misschien tussen aanhalingstekens moeilijke woorden in zitten. Dat kan ik ook niet altijd vermijden. Ik denk dat het stuk overigens voldoende helder is en dat ook de discussie in de commissievergadering die helderheid daar waar op onderdelen nog wat onduidelijkheden bestonden wel gebracht heeft. Dus ik ben blij ook dat de consensus in de commissie redelijk groot was. En dat we heel snel van een discussienota naar een raadsvoorstel konden gaan. En dat raadsvoorstel ligt dan vanavond voor. Het is inderdaad zo dat het punt 4, althans het punt 4 uit het besluit van vanavond, niet expliciet op de voorpagina van het commissiestuk stond. Dat klopt. Het was overigens wel onderdeel van het voorstel zelf. In het stuk zelf werd de mogelijkheid om ook dit onderdeel, namelijk het besluit nemen, te delegeren wel degelijk genoemd. En er werden er ook de kanttekeningen bij geplaatst. Ik heb het hier in het dictum van het voorstel opgenomen, omdat ik de vergadering of de commissievergadering verliet met de overtuiging dat, laat ik zeggen, de consensus zodanig was dat ook dat dit onderdeel, daarover consensus bestond en dat ik dat in het besluit kon opnemen. Dat is de inschatting die ik gemaakt heb naar aanleiding van de commissievergadering. Het is duidelijk dat in ieder geval de Partij van de Arbeid daar een wat andere perceptie bij heeft. Misschien nog even voor de goede orde. Ik denk dat het wel degelijk handig is, goed is om toch dat die delegatie van het besluit, van het projectbesluit, aan het college te delegeren, omdat daar wel degelijk tijdwinst geboekt wordt en dat er ook uw raad ontlast wordt om voor een aantal gevallen dat projectbesluit dan zelf te nemen. Ik denk dat dat wezenlijk is. Ik hecht in dit geval minder aan die uniformiteit waar de heer Tinker mij nu zo nadrukkelijk op wijst. Want uniformiteit moet wel zin hebben. En het gaat niet alleen maar om dingen moeten per se op elkaar lijken en daarmee is er uniformiteit bereikt.
Per interruptie, voorzitter. Ik denk dat ik gezegd heb wat hetzelfde is, moet ook hetzelfde vorm krijgen.
Uw kanttekening, uw risico zoals u zelf genoemd heeft, die acht ik minder groot. Het gaat om uitzonderlijke gevallen. In die zin laat ik dat even richting de CDA zeggen. En denk dat daar de VVD eigenlijk al een antwoord heeft gegeven. Uitzonderlijk is in die zin niet zeer bijzondere casussen of iets dergelijks. Maar uitzonderlijk betekent in dit geval dat er weinig gevallen zal zijn. Net is het woord zeldzaam gevallen. Beperkt aantal, zeer klein aantal gevallen. En in die zin uitzonderlijk. Dat is eigenlijk wat hier in het dictum van het voorstel bedoeld wordt. En niet een heel bijzonder speciaal buitennissig geval. In die zin uitzonderlijk.
Voorzitter, kan de wethouder dan eens een voorbeeld geven van wat soort gevallen hieronder zouden kunnen gaan vallen?
Nee, nogmaals, er zijn geen gevallen die je kan noemen in de zin van soorten gevallen. Iedereen die een bouwvergunning indient, kan, laat ik zeggen, in principe heeft de mogelijkheid in de wet om aan te dringen dat het traject projectbesluit gelopen gaat worden.
Ja, en daarom
en wij proberen, om het wij proberen dat te vermijden. Maar het kan zijn dat in een aantal gevallen de initiatiefnemer persisteert. En dan hebben wij, we kunnen weigeren uiteraard, maar als er geen inhoudelijke gronden zijn om te weigeren, dan kunnen we, althans hebben we geen instrumenten om de initiatiefnemer te dwingen niet de route van het projectbesluit te nemen. Dus het zal in een aantal gevallen voorkomen en in die zin zijn die gevallen uitzonderlijk. Maar dat is dus niet zo dat ze uitzonderlijk te noemen zijn in termen van grootte van het project of planologische terminologie of iets dergelijks. Het gaat om kleine aantallen en in die zin zijn het uitzonderlijk. En zo moet u dat ook in het dictum van het voorstel wat vanavond voor ligt lezen. Ik hecht eraan om in principe uw raad voor te stellen het collegevoorstel zoals het voor ligt aan te nemen. Maar het is ook, mogen ook duidelijk zijn, ik denk dat dat ook wel de weerslag van de discussie in de commissie is. Daar werd een heel aantal punten genoemd die ook op het voorblad van de discussie stonden die voor het college prioriteit hebben. Daar was dit geen onderdeel van. Dus in die zin ga ik daar niet heel veel trammelant van maken of proberen u met grote kracht van woorden te overtuigen om uw amendement in te trekken dan wel het amendement heel sterk te ontraden. Het is een kwestie van weging. Ik zou het plezierig vinden, het college zou het plezierig vinden als wij deze bevoegdheid wel gedelegeerd zouden krijgen van de raad. Maar juist omdat het om een heel klein aantal gevallen zal gaan, als het tenminste gaat zoals wij denken dat het zal gaan, zal het ook niet al te vaak voorkomen. En in die zin kun je dan weer zeggen van zal die belasting wellicht voor de raad in tijd en werk ook weer niet zo groot zijn dat ik nu hier moet proberen u met grote kracht van argumenten te weerhouden uw amendementen in te dienen. Dus wat dat betreft is het een kwestie van beweging, in hoeverre je dat nou waar u weg iets wat anders dan wij zijn. Ik geef u graag die kans om uw eigen afweging te maken. En ik ga dan niet hier zeggen dat het tot een zodanige werkwijze leidt die tot veel onheil zal leiden.
Wie in de tweede termijn? Ik vermoed dat meneer Tinker zijn amendement wil indienen. Dus gelijk maar zo, meneer Tinker.
Oké, voorzitter. Heel kort in reactie. VVD heeft gekozen, zij zegt, naar motivatie voor een snelle procedure. Het zal duidelijk zijn in ons verhaal dat juist te maken heeft met risico-inschatting die je erbij kunt hebben. We hebben inderdaad gezegd van het zou zo kunnen zijn dat een initiatiefnemer juist begint in te schatten dat een snelle procedure is en dat mensen zich juist daar meer dan ons lief is in die richting zullen gaan begeven.
Bij interruptie, voorzitter. Heel kort. Ik kan de redenatie van de heer Tinker dit keer wel volgen. Maar ik wijs hem in ieder geval op dat er bij agenda punt 1 staat
dat er terughoudend omgegaan zal worden met het nemen van projectbesluiten. En ik vind dat dat aan het college wel toevertrouwd mag worden om de manier waarop dat nu geformuleerd is, dat ze daar ook zo mee om zullen gaan. Dus de risico's zijn wat de VVD betreft zeer beperkt in dit geheel.
Maar, die merk ik maar gelijk aan als uw tweede termijn, volgens mij, meneer Reinders. Want,
voorzitter, de heer Reinders heeft dat correct gelezen, maar de wethouder heeft daar ook wel bij uitgelegd dat wanneer de initiatiefnemer persisteert, hij wettelijk zijn zin moet krijgen. En wanneer wij dus onderscheid gaan maken in procedures en initiatiefnemers, kunnen, zoals u dat kennelijk ook hebt, de inschatting gaan maken dat de projectbesluitprocedure een kortere is, dan gaat men daar massaal voor in de rij staan en dat is nou exact wat we niet willen. Ook de wethouder heeft gesproken over tijdwinst. Hè, dus in feite bevestig je dan die inschatting die een initiatiefnemer ook zou kunnen hebben. Wij betwijfelen het of het tijdwinst gaat opleveren. Dat is gewoon inderdaad een risico-inschatting die je erbij ziet. In ieder geval zal het voor de organisatie heel vervelend zijn. Maar ook voor de initiatiefnemer denken wij. Want inderdaad, nogmaals, wat gebeurt er wanneer een college akkoord gaat met een projectbesluit en het gevoelen van de raad daar anders over is en een jaar later oordeelt de raad anders? Waar is dan de initiatiefnemer met zijn tijdwinst? Maar voor ons staat eigenlijk het principe voorop dat een projectbesluit in alle opzichten hetzelfde gewicht heeft als een bestemmingsplan. Dat geldt juridisch, dat geldt planologisch. De wethouder, laat me zeggen, verharmloosd, vergoeilijkt het een beetje door te zeggen het zal maar in een klein aantal gevallen gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat ieder geval wat zich voordoet gewoon het gewicht van een bestemmingsplan heeft. Het zou bij wijze van spreken een wijziging rond de situatie van het oude kerkje aan de Benedendorpsweg kunnen betreffen. Kan heel uitzonderlijk een projectbesluit zijn, maar wel met alle gewicht van dien. En dat is voor ons de reden om inderdaad het amendement wat we min of meer aangekondigd hebben in te dienen, voorzitter. Motivatie heb ik daarbij eigenlijk wel genoemd. En het besluit in zijn eindfase luidt punt 4 van het voorstel te schrappen en punt 6 van het voorstel te wijzigen in die zin dat punt 4 ook daar vervalt. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Kijk, ik had al gevraagd, maar niemand meer. Verder hadden we nog even nee. Goed zo. Moet ik wachten, meneer Tink, tot het uitgedeeld is? Zoals netjes, hè?
Prettig voor de mensen die moeten stemmen.
Beetje hardlopen, meneer de Boer. Kom, tempo, tempo.
Je kunt het. Je kunt het.
Voor de orde, de raadsleden hebben het amendement. En dat zijn degenen die erover stemmen, dus ik begin nu toch maar. Aan de orde is het amendement van de Partij van de Arbeid om punt 4 van het collegevoorstel te schrappen en punt 6 overeenkomstig te wijzigen. Wie is er voor het amendement van de Partij van de Arbeid? Dat zijn de fracties GroenLinks, Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen, CDA en D66. Wie is er tegen het amendement? Fracties van de VVD en Hageman. 16 voor, 6 tegen. Daarmee is het amendement aangenomen. Aan de orde is het voorstel aan de Raad in werkentreding, wet ruimtelijke ordening en gevolgen voor Renkum met onder andere delegatieweiging, projectbesluiten en opheffen hoorcommissie ruimtelijke plannen in geamendeerde vorm. Wie is er voor dat voorstel? Dat is unaniem. Dank u wel. Dan zijn we bij agenda punt 10. Maatregelen in het kader van de bestrijding van de recessie. Daar zouden we heel lang over kunnen praten, volgens mij, met elkaar. En ik verzoek u dat niet te doen, want er ligt een amendement voor. En als we allemaal gaan zeggen wat we van het amendement vinden, dan schiet dat niet zo heel erg op. Het is een raadsbreed amendement, dus ik wou u verzoeken om dat wel een beetje voortvarend aan te pakken. Dus niet allemaal voor, tegen, et cetera. Wie wil het woord hebben? Over. Meneer Bartels, meneer Kwakenaak. Meneer Minderhals, meneer Kaspers en meneer Schoevaars. Meneer Kwakenaak.
Voorzitter, het collegevoorstel is tot stand gekomen op basis van een motie die is ingediend, aangenomen door de Raad bij de kadernotabehandeling.
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor de creatieve en de snelle manier waarop het college invulling heeft gegeven aan de uitvoering van deze motie. Met het concrete pakket van maatregelen waarmee de effecten van recessie op lokaal niveau hier binnen de gemeente Renkum waar mogelijk verminderd zouden kunnen worden. Er ligt een pakket van 27 maatregelen voor. We hebben daarover gesproken in de commissie. We hebben ook daar nader beraad over gevoerd met vertegenwoordigers van de verschillende fracties en met de wethouder erbij voor het leveren van achtergrondinformatie en toelichting. We hebben ook een notitie gekregen, een memorie van toelichting van het college, waarin over een aantal maatregelen waarover wat onduidelijkheid was, nog twijfel was. Wat toelichting is gegeven. Dus eigenlijk vinden wij dat er nu op een hele gestelde manier een goed pakket van maatregelen liggen. We hebben wat in de commissie over één maatregel nog een specifieke opmerking gemaakt. Dat is de maatregel 10. Die gaat over energiebesparing, stimuleren van energiebesparing in woningen. We hebben dat iets opgerekt in onze behandeling. Naar ook energiebesparing in schoolgebouwen. Dat was naar aanleiding van het feit dat wij hebben gevonden dat er door het Rijk subsidiegeld ter beschikking wordt gesteld aan gemeenten voor investeringen in verbetering van de ventilatie en investeringen in verbetering van energiebesparing in scholen. Het is een subsidietoezegging die al gelepeld is, waar in feite geoormerkt bedrag van €166.000 voor Renkum klaarstaat. Maar die is een keer, wanneer andere gemeenten ons voor zijn, is die op. Dus het is haast is geboden. We hebben het college erop gewezen en we hebben ook het college gevraagd om te onderzoeken en zeg maar ook met dezelfde voortvarendheid als waarmee deze notitie is of dit voorstel is gemaakt ook achter deze subsidiemogelijkheid benutting ervan aan te gaan. Wij zouden het college graag willen vragen of daar inmiddels al stappen zijn ondernomen of er al zicht is op mogelijkheden om deze subsidiemogelijkheid te benutten voor bijvoorbeeld we hebben dat in de commissie naar voren gebracht voor bijvoorbeeld verbetering van de ventilatie en energiebesparingskosten in energiebesparing in de Benulfus school. Dat even als vraag, ook naar het college toe. En als nog even een reminder van hier ligt een mooie kans voor dingen die we die ook benut zouden kunnen worden ter vermindering van de effecten van de recessie hier op lokaal niveau. 27 maatregelen liggen voor. We hebben een gezamenlijk amendement geformuleerd en ik ben zo vrij om als eerste spreker dan maar even op te pakken waarom wij een aantal maatregelen er toch in een amendement even uit willen halen uit het pakket van maatregelen. Om verschillende redenen en waarom. De eerste twee maatregelen die in het amendement eruit zijn gehaald, daarvan vinden de fracties en in ieder geval ook GroenLinks dat die maatregelen nog onvoldoende zijn voorbereid om die al uit zeg maar, te mandateren voor uitvoering aan het college. En daarvoor dient wat ons betreft en ook wat andere fracties betreft eerst behandeling in de raad plaatsvinden, inhoudelijke behandeling in de raad plaatsvinden alvorens tot uitvoering overgegaan kan worden. Dat betreft maatregel 7, openstelling van winkels op zondag en maatregel 25, poort van Doorwet. Dan is er maatregel 12, welstandsvrij bouwen, waarvan wij en ook anderen hebben aangegeven. Die maatregel vinden wij ongewenst, gezien het risico voor de ruimtelijke kwaliteit die dat met zich meeneemt. En maatregel 14, het aanleggen van een witte lijst voor bouwaanvragen. Daarvan hebben we gezegd, die is ongewenst, want daar zit toch wel een aanzienlijk risico in van willekeur bij het opstellen van de lijst en ook een risico van het ontstaan van ongelijkheid tussen particuliere en professionele aanvragers van bouwvergunningen. Dat is de achtergrond waarom deze vier maatregelen in het amendement zijn opgenomen om te verwerpen. Dan hebben we ook nog één maatregel
opgevoerd, toegevoegd aan een lijst. En die maatregel staat ook in het amendement als het versnellen van de uitvoering van de fietsnota. Die maatregel is vooral gericht op het versneld aanleggen van fietspaden in het kader van de fietsnota. Dat even ter toelichting van het amendement. En wij horen graag van het college hoe men heeft gevaren rond maatregel 10.
Dank u wel. Meneer Bartels.
Ja, voorzitter. Ik zal niet gaan herhalen wat de heer Kwakenaak verwoord heeft. Ik wil mij beperken door in de eerste plaats op te merken dat wij het college, zeker de wethouder, willen bedanken voor de voortvarendheid waarmee hij aan de slag is gegaan en dat we in juni gezamenlijk besloten hebben om te komen tot een verhaal als dit. Het heeft wel even geduurd natuurlijk, want in maart is de eerste keer door het CDA opgemerkt om hieraan te gaan werken. Maar hoe dan ook, er is nu gelukkig een uitvoering gegeven, een motie die raadsbreed is geaccepteerd in juni jongsleden. Wat betreft de inhoud van dit stuk wil ik mij beperken tot twee opmerkingen. Bij het besluit, en dan verwijs ik maar naar het amendement, wordt voorgesteld om bijvoorbeeld de winkelsluitingswet te schrappen. De heer Kwakenaart heeft dat op zijn manier toegelicht. Ik hecht er waarde aan door op te merken dat voor het CDA hier geen verdere nadere discussie over hoeft te volgen. Daar hebben wij geen behoefte aan. Dus we zijn blij dat dit element erin staat en voor ons is dat het ook. Wat betreft de welstandstoets, ik moet u zeggen dat de CDA eigenlijk hier wat genuanceerder over denkt. Wij hebben in de afstemming uiteindelijk gezegd dat wij op dit moment kunnen leven met het feit dat de welstandstoets hier staat bij het kadertje schrappen. Maar dat betekent voor de CDA niet definitief, want wij willen dit element terugzien. Het liefste in een nota die nog gevormd moet worden met betrekking tot lokaal economisch beleid. Want dit is een element wat ons zeer aanspreekt en we hebben er geen moeite mee om dat even te parkeren. Maar het is wel goed om duidelijk te maken dat wij eigenlijk wel ons kunnen vinden in wat het college hiermee bedoeld heeft. Maar even parkeren is omwille van het draagvlak van het amendement even zo door ons vertaald. Kortom, voorzitter, u zult begrijpen dat wij het amendement ook mede ondersteund hebben op basis van deze inhoud met de twee kanttekeningen die ik zojuist geplaatst heb.
Meneer Kaspers.
Voorzitter, ik zal kort zijn. De fractie is jullie met het amendement eens. Twee accenten. Eén, de opmerking van onze fractie tijdens de algemene beschouwing over de Burgt en over het Europaplein heeft het college overgenomen. Dat stellen we hoog op prijs. En het schrappen van het onderdeel 25, het doorwerkt, betekent niet dat wij daar principieel op tegen zijn. Een betere uitwerking is gevraagd. Dat onderscheid wil ik weer aanbrengen.
Dank u wel. Meneer Schoefhuis.
Ja, voorzitter, gezien het amendement, dan kunnen we ons heel goed te vinden, ook gezien het informele overleg dat naar de commissievergadering heeft plaatsgevonden. Ik wil één opmerking maken, namelijk bij die maatregel die is toegevoegd. Daar kunnen we ons heel goed in vinden, maar tegen de achtergrond van de discussie van vanavond over een ander onderwerp betekent het heel helder als er straks een voorstel komt voor extra uitbreiding of extra geld wat op dit moment nog niet begroot is. Dan moeten we niet met het verhaal geconfronteerd worden. U bent nu met dit punt akkoord gegaan en we doen niks anders dan uitvoering en dus ook extra uitgaven. En die moeten misschien dan formeel nog wel worden goedgekeurd. Maar eigenlijk hebt u er al mee ingestemd. Ik wens dat dat soort discussies niet aanhoren.
Volgens mij geeft u een wat andere weergave van de discussie net. Of in ieder geval een andere interpretatie van de discussie van net. Maar dat is dan bij mijn interpretatie. Ik heb nog iemand gemist in de discussie. Meneer Nijndehout.
Voorzitter. Wij ondersteunen het amendement in zijn huidige vorm. En zoals rondgestuurd door de Griffie vandaag. De voorgestelde maatregelen voldoen in hoge mate aan het stimuleren van werk. Werk en werk in deze crisistijd. En hebben onze volle instemming. Daarnaast is het van belang dat er twee onderwerpen, te weten winkelsluitingswet en de poort van Doorwerth, dat daar een toezegging gedaan is door wethouder Heinrich, dat dit nog in detail terugkomt in deze raad. En daar rekenen wij op. Dank u wel.
Wethouder Heinrich.
Voorzitter. Het is toch wel een raadsvoorstel waar toch wel een enigszins aparte historie aan zit. Want niet alleen dat wij hier in de commissie uitgebreid over gesproken hebben. We hebben zelfs ook een niet-duaal tussenoverleg gehad, inclusief aanwezigheid van de wethouder. En we hebben hier nou een raadsbrede motie, als ik zo zeggen mag. En dat zijn toch wel uitzonderlijke, zeg ik nu eventjes maar weer, gebeurtenissen in de trajecten die we vaak hebben. Even misschien twee woorden over het belang wat u zelf als raad middels het aannemen van de motie heeft gehecht aan dit soort voorstellen, althans ons heeft gevraagd dit soort voorstellen uit te werken. Dat is namelijk snelheid krijgen om projecten tot uitvoering te brengen die leiden tot stimulering van de lokale economie. En snelheid betekent natuurlijk ook dat er een zekere ruimte gegeven moet worden door uw raad aan ons om inderdaad ook snel te kunnen werken. Ik heb ook bij de opstelling van het stuk goed gekeken naar de aanbevelingen die gedaan zijn in Nederland door bijvoorbeeld organisaties als MKB Nederland en de Kamer van Koophandel en andere organisaties op dit terrein. Die met name focussen niet zozeer op het identificeren van heel concrete projecten, omdat daar natuurlijk, het staat ook in het stuk, het effect op de lokale economie vanwege een aantal redenen relatief beperkt is, soms zelfs zeer beperkt is, maar met name focussen om dit moment aan te grijpen om te komen tot wat dan in het jargon heet structuurversterkende maatregelen. Ik heb ze maar even voor het gemak algemene maatregelen genoemd. Daar zit wat mij betreft de crux van dit voorstel. En als we dan bijvoorbeeld zien dat door mij zojuist genoemde organisaties heel erg sterk gefocust wordt op en benadrukt wordt dat bijvoorbeeld minder regelgeving op het terrein van welstand en op het terrein van verlenen van bouwvergunningen en dergelijke dringend gewenst is, juist op een terrein of een sector die eigenlijk in dit moment de bouwsector de grootste klappen krijgt, dan is het jammer om te zien dat in het amendement wat nu voor ligt juist die elementen eruit gehaald worden. Want dat zijn denk ik de elementen waar het in essentie van die algemene maatregelen omgaat. Hetzelfde geldt voor het onderdeel nummer 7, waar het gaat om de winkelopenstelling op zondag. Ook dat is een element wat steeds weer benadrukt wordt door dit soort organisaties om daar eens heel nadrukkelijk naar te kijken. En ook dan vind ik het jammer dat met name die onderdelen hier middels het amendement uit het voorstel geschrapt zouden worden. Ik vind het ook enigszins inconsequent, denk ik, omdat ook u als raad die benadrukt wordt dat het gaat om die maatregelen voor die lokale economie ook rekening mee moet houden, denk ik, met de aanbevelingen en de wensen die vanuit de sector zelf, bijvoorbeeld MKB Nederland en de Kamer van Koophandel, worden ingebracht. En daar zou een zekere ruimte gecreëerd moeten worden, is mijn overtuiging, om inderdaad in die lijn, in die geest, voorstellen aan te bieden, wat we hebben gedaan, en ook die voorstellen tot uitvoering te brengen. Ik heb in de commissievergadering reeds gezegd van oké, als dat, ik wil wat voor mij belangrijk is om te weten, daar waar het nummer 7 betreft, die openstelling van die winkels op zondagen en die koppeling met die winkelsluitingswet, is daar nou in de raad of in de commissie in dit geval maar dan een principiële opstelling dat per se niet zou moeten. Nou, daarom heb ik de overtuiging gekregen dat dat niet zo is. Ik heb overigens nota genomen van de opmerkingen van het CDA, dat mogen helder zijn. En daar zal ik op zo spoedig mogelijke termijn, dat zal uiteraard niet meer volgende maand kunnen, dus het eerste mogelijke moment zou eventueel december kunnen zijn, want daar ligt een concrete aanvraag, maar die nog wel in behandeling moet worden genomen, met een voorstel in de geest van punt nummer 7 van dit voorstel in uw richting komen. Wat betreft die witte lijst, moet zich realiseren, dit is reeds onderdeel van het bouwbeleid waarover u besluitvorming heeft genomen. Toen werd het als suggestie, als mogelijkheid in het bouwbeleid opgenomen. En eventjes nog voor helderheid, dat is in de discussie in de commissie ook wel aan de orde geweest. Voor wie geldt dat nou eigenlijk? Dat geldt eigenlijk voor iedereen.
Dat zeg ik even ook met name in de richting van de Partij van de Arbeid. Ik heb dat ook in de toelichting die wij u gestuurd hebben heel nadrukkelijk gezegd. Dat geldt voor alle indieners, alle aanvragers of de door hen gemachtigden die een bouwvergunning of een bouwaanvraag indienen. Dus het is heel breed. Het is niet, laat ik zeggen, de beperking die wellicht doorklonk in de terminologie zoals die in het voorstel stond, namelijk architecten, schuine streep, bouwadviesbureaus, die heb ik in de toelichting juist proberen aan te geven, dat dat heel erg breed gezien moet worden, dat het voor iedereen geldt. Uiteraard, de particulier die zelf een tekening maakt, die kan natuurlijk niet op die witte lijst komen voor als hij dat één keer doet, maar het mogen helder zijn dat als partijen, aannemers, bouwbureaus, wie dan ook, architecten, dat kan iedereen zijn die ingeschakeld wordt door een particulier of door een bedrijf overigens ook, die kan op die witte lijst komen. Het enige wat wij doen is te kijken in hoeverre hij bij deze aanvraag en ook bij aanvraag uit het verleden een volledige aanvraag indient, voorzien van alle papieren en bij de controles achteraf gebleken is dat daar geen fouten zijn gemaakt en geen constructiefouten zijn opgetreden, dat hij dus inderdaad waard is om op die witte lijst te staan. Dan kan iedereen erop staan. Nou, dat lijkt me bij uitstek een element die alleen maar tot versnelling kan leiden en waar ook niemand de type van wordt en waar dus ook heel duidelijk geen sprake kan zijn dat er een zekere ongelijkheid kan optreden, want iedereen kan daar op die witte lijst in principe komen als hij, zeg ik nu maar even zo in het algemeen, zich bewezen heeft als zijnde een betrouwbare firma die voldoet aan alle eisen die wij daaraan stellen. Dus ik zou het jammer vinden, en ik vraag u nog nadrukkelijk daar nog even naar te kijken voor wat we die toelichten. Ik heb overigens niet in de commissie toegezegd dat ik voor de poort van Doorwerth met een apart voorstel zou komen. Dat heb ik niet toegezegd, even in de richting van D66. Ik heb denk ik een duidelijk aanvulling gegeven nu in de toelichting die we u onlangs hebben gestuurd. Als u het eruit haalt, zullen wij wel degelijk in de toekomst overigens met een nieuw voorstel moeten komen. Want wij vinden het, en de participanten vinden het, zeer belangrijk dat dit tot uitvoer wordt gebracht. En als laatste nog eventjes een opmerking in de richting van de heer Schoefaars, die een opmerking maakt over zeg maar de budgetten en het budgetrecht van de raad. Dat is wel denk ik wel goed om daar eventjes bij stil te staan. Hier wordt nadrukkelijk in het voorstel gezegd van we maken dat bedrag van de 340.000 euro, dat is extra. Er zijn een aantal bestaande budgetten die daarvoor gebruikt worden. 340.000 euro komen wij niet meer terug met aanvullende voorstellen naar uw raad toe. Wij vragen u in één keer mandaat om dat budget te gebruiken. Een onderdeel, om ook nog even nadrukkelijk te zeggen, daar waar het bestaande budgetten betreft, daar hebben we ook in de commissie over gesproken, die ingezet worden, zeker naar voren gehaald. Dat wordt keurig uiteraard het zijn bestaande budgetten, dan heb je een voordeel in komende jaar en een nadeel in het jaar waarin het wordt ingezet. En dat heb ik ook in de commissie gezegd. En dat geldt ook, en ik wil het toch nog wel even een keertje nadrukkelijk zeggen, bijvoorbeeld voor het programma onderdeel punt nummer 24, dat is de verbouwing van de burcht in Wolfheze. Het staat ook in het stuk. Daarvoor is de ISV-budget beschikbaar. We hebben inmiddels van de provincie te horen gekregen dat geld ook inderdaad uitgekeerd gaat worden. Met andere woorden, het is toegewezen. Het gaat om een bedrag van 72.000 euro die daarvoor beschikbaar is voor die verbouwing. Nou, daar zijn wij uiteraard uitermate content mee. Maar dat betekent ook dat wij natuurlijk niet meer voor dit soort dingen nog weer met een apart budgetvoorstel naar een raad toe gaan, daar waar het een provinciale bijdrage betreft, die wel uiteraard gewoon via de normale begroting en rekening loopt, dat wordt dan gewoon in één keer met akkoord bij akkoord van dit voorstel door uw raad daarmee meegenomen.
Kijk even rond. Wie nog? De Kwakernak alleen.
Ik had nog een vraag aan de wethouder gesteld over het beschikbaar budget voor ventilatie en energiebesparing in scholen. De vraag is, snel handelen is noodzakelijk om er nog van gebruik te kunnen maken. Is daar al snel handeld?
Het lijkt bijna
nee, voorzitter, GroenLinks heeft gelijk. En omissie mijnerzijds, excuses daarvoor. En in het vuur van mijn betoog was ik dat dit duurzame element en die frisse lucht, heb ik overigens al behoefte aan langzamerhand eigenlijk, frisse lucht. Maar goed, was me wat door het hoofd geschoten. Er wordt aan gewerkt. Sterker nog, het staat morgen al op de agenda in overleg met de schoolbesturen. In hoeverre dit budget, dat doet dan collega Peek, gekeken kan worden. In hoeverre dat ingezet kan worden. Dus we hebben het zeer nadrukkelijk opgepakt.
Goed zo. Niemand nog? Dan is aan de orde het amendement recessie.
waarin de Partij van de Arbeid, CDA, VVD, GroenLinks, D66, fractie Hageman voorstellen het besluit te wijzigen als maatregel toevoegen het verstellen van de uitvoering van de fietsnota. En als tweede punt het schrappen van de maatregelen onder 7, 12, 14 en 25. Wie is voor het amendement? Allen behalve de fractie van gemeentebelangen. Gemeentebelangen, u bent wordt geacht tegen te stemmen. 21-1. Daarmee is het amendement aangenomen. Aan de orde is het voorstel, het geamendeerde voorstel zelf. De punten 1, 2 en 3. Wie is voor het voorstel? Unaniem, dank u wel. Aan de orde is agenda punt 11. Dat zou bijna een sterstuk kunnen zijn, waar het niet dat het in de commissie een discussiestuk was. Het is zodanig aangepast dat het naar de beleving van de G4 en naar de beleving van uw voorzitter een correcte weergave is van de gedeelde mening in de commissie. Dus mag ik rondkijken en dat voor een sterstuk aanmerken en dat het dus unaniem akkoord is. Meneer Hageman.
Ja, voorzitter, ik heb toch even kort gewacht om hierover het woord te voeren. In de commissie is inderdaad heel effectief gediscussieerd over dit stuk. De punten 1 tot en met 3, die kunnen wij een instemming hebben. Ik heb toch nog wel een vraag. Wij hebben in 2008 een budget vastgesteld van €50.000 voor deze commissie. Mocht dat dreigen te worden overschreden, dan zou ik het verzoek richting de nieuwe rekenkamer willen leggen. En dat zal mogelijk een taak kunnen zijn van de huidige rekenkamercommissieleden om dat mee te nemen. Dat dat vroegtijdig wordt gemeld aan de raad, zodat we daar een discussie over kunnen voeren. Maar ik neem vooralsnog aan dat het budget toereikend is, maar mocht dat zo zijn. Punt 4, voorzitter, ben ik uiteraard ook akkoord om de huidige rekenkamercommissieleden opdracht te verstrekken tot het verder uitvoeren van dit plan. Ik wens hen daarbij veel succes. Dit proces en deze activiteit is zeer aangenaam, weet ik uit ervaring, kan ik en mag ik dus melden. Veel succes. Dank u.
Goed, om antwoord te geven op uw vraag, meneer Hageman, dat is dan de voorzitter van uw raad en niet de raadsleden, naar mijn bescheiden mening. Maar dat voor wat het waard is. Unaniem? Goed zo. Dat is veel, dit moet op vinden. Dan zijn aan de orde de sterstukken 12, inrichting praktijk, lokale schoolcombinatie De Radar, 13, beeldkwaliteitsplan Bergerhof, 14, bestemmingsplan Hof van de Bret, 15, bestemmingsplan 3B4 Hagendal, 16, nota weerstandsvermogen en risicomanagement en 17, jaar verantwoording Gelders Archief. Die hebben al nu instemming. Iemand daar nog over? Niet? Dan zijn we daarmee klaar. Aan de orde is punt 18. En dat was een motie vreemd aan de orde over een onderzoek naar Van der Born. Meneer Bartels.
Ja, voorzitter. Ik vind het bijna gênant om op dit tijdstip een onderwerp als dit aan te snijden, gezien het belang wat wij eraan hechten. Ik wil ook heel kort zijn. De tekst is u bekend. En de tekst is ook zoals die is, maar ik zal me beperken tot de reden als zodanig. Wij zijn van mening, op basis ook van contacten uit de samenleving met organisaties en particulieren, dat het heel mooi zou zijn wanneer we de locatie Café van de Born te Renkum, als we op die locatie een voorziening zouden kunnen creëren met een museale functie. En in dat verband denkt het CDA primair aan ruimte voor een papiermuseum met de mogelijkheid om algemeen geschiedkundig materiaal tentoon te stellen. Wij zijn van mening dat Renkum zich met een papiermuseum vanuit toeristisch oogpunt op de kaart kan zetten. Bovendien zullen vele oud-werknemers uit de papierindustrie daar een mooie tijdsbesteding kunnen vinden. We zijn ook van mening dat een dergelijke voorziening op deze locatie gunstig is voor de middenstand. Het sluit ook heel mooi aan bij de ontwikkelingen om en nabij de Renkumse veerstoep, zoals het te komen Renkums Pontje. En het ligt bovendien op steenworp afstand van het Smalspoormuseum aan de overzijde van de Rijn, waar de geschiedenis over de steenovens centraal staat. Kortom, er kan zodoende naar ons inzicht tevens een fraaie kruisbestuiving ontstaan ten gunste van belang op het gebied van het sociaal-culturele vlak, het toerisme en de commercie. Het zou bovendien heel mooi kunnen zijn wanneer de opening van het dergelijk museum in het kader van 100 jaar papierfabrikage in Renkum in 2012-2013 eigenlijk vorm zou kunnen krijgen. Dit even in algemene zin. De strekking van de motie is als volgt. Wij zouden graag zien dat de Raad, liefst unaniem, zou uitspreken dat dit terrein, wat wij bedoelen, daarvoor in aanmerking kan komen. En wij zouden graag willen zien dat het college bekijkt of tot aankoop van bedoeld gebied kan worden overgegaan. En we nodigen het college uit om op termijn met een voorstel te komen om eventueel artikel 10 van de wet voorkeursrecht gemeente toe te passen. Dat is de strekking van de motie, vreemd aan de orde van de dag. En we zijn benieuwd of dit ook draagvlak heeft binnen deze raad.
Oké. Okay. Ik zoek iets meer stilte, want ik versta de mensen niet meer. Wie wil reageren? Meneer Harberink en Schoevaars, Beekhuizen en Erkens. Meneer Beekhuizen was nog niet geweest vandaag.
Dank u, meneer de voorzitter. De motie van het CDA komt ons heel sympathiek over. En de droom, Café van de Born als een soort dorpshuis dat in oude luister hersteld is, met daarin bijvoorbeeld een papiermuseum en andere maatschappelijk gerichte commerciële activiteiten, spreekt, denk ik, veel Renkemers erg aan. Tegelijkertijd moeten we ook met twee benen op de grond blijven staan. Als de gemeente de grond en de opstallen zou kopen, zitten we op dat moment met een locatie waar projectontwikkelaars het eerder hebben laten afweten. Verder is het niet aan de gemeente om straks exploitant van een papiermuseum te worden. Hiervoor zal minimaal een stichting gevonden moeten worden met een goed en haalbaar plan. Verder kunt u zich voorstellen dat we veel moeite hebben om nu gebruik te maken van de mogelijkheid tot voorkeursrecht. Een en ander zal dan binnen een jaar toch een concreet en uitvoerbaar plan omgevormd moeten worden, terwijl we buiten de meer dan sympathieke gedachten nog niets concreets hebben. Los nog even van het prijsopdrijvende effect. Maar wat nog belangrijker is, naar aanleiding van deze motie hebben we ons nog eens laten informeren over de status van de locatie. Het blijkt dat de huidige eigenaren met de gemeente in overleg zijn over mogelijke ontwikkeling van dit gebied. Misschien kan de wethouder daar zometeen iets over vertellen. Kortom, een meer dan sympathiek idee, maar in dit stadium van planvorming en economische recessie te risicovol. Zeker nu de huidige eigenaren met plannen naar de gemeente zijn gekomen. Wel willen we met het CDA meedenken. Want ook wij vinden dat de papierhistorie voor het dorp Renkum behouden moet blijven. Particuliere initiatieven kunnen dan ook op onze steun rekenen. Ook de omgeving van Café van de Born, zich eigenlijk het gebied van het Europaplein via de Europalaan, de Kerkstraat naar het Dorpsplein, heeft onze aandacht. We zouden ervoor willen pleiten om direct na het aannemen van de structuurvisie in het uitvoeringsprogramma prioriteit te geven aan dit omschreven gebied. We kunnen ons namelijk voorstellen dat de huidige eigenaren, maar ook partijen als bijvoorbeeld Vivare of de CISA Groep, geïnteresseerd zijn in dit gebied om er woonvormen met culturele activiteiten als een krantcafé, expositieruimte of een papiermuseum tot ontwikkeling te brengen. En misschien kan dan ook de verplaatsing van de weekmarkt naar de Kerkstraat en de Dorpsplein tot de mogelijkheden gaan behoren. En wat kan er nog ontwikkeld worden als de BIEB straks eventueel geïntegreerd wordt in het plan 3B4? Kortom, we vragen het CDA even pas op de plaats te maken en de motie op dit moment terug te nemen. We mogen de gesprekken met de huidige eigenaren en de gemeente niet frustreren. Wel willen we het CDA uitnodigen om samen met ons en naar ik hoop andere partijen in deze raad dit gebied in het hart van Renkum grote prioriteiten geven in het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie. Even pas op de plaats voor een ingekaderd en uitvoerbaar totaalplan, dan nu het risico lopen van frustreren van op gang gekomen gesprekken en het laten mislukken van een goed idee en dat ook nog eens een keer ten koste van een hoop belastinggeld. Ik dank u.
En Schoevaars.
Voorzitter, ik ben het in hoge mate eens met de heer Beekhuizen. Ik heb altijd de neiging om te zeggen zoiets, dan zeg ik eens in die story, dat roept sympathie op.
Maar als je praat over een museum, dan moet de gemeente hooguit faciliteren. En niet zelf een museum beginnen. Dus je moet minimaal een aantal partijen hebben die zeggen, we zetten de schouders eronder. We maken een plan. We denken ook aan exploitatie en beheer. We denken aan de financiering, et cetera. En dan kan ik me voorstellen, op een zeker moment ook het aspect aan de orde komt. We hebben ook nog een steun nodig tot bepaalde mate van de gemeentelijke overheid. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar dus in deze situatie op dit moment loop je inderdaad het risico dat de gemeente als het ware de drager wordt van het museum terwijl ze moet faciliteren. Dus ik ben het volstrekt eens dat op dit moment is het verstandig om even een pas op de plaats te maken. Ik wil er één ding nog wel aan toevoegen. Als je toch de historie van de papiermakerij, als je dat levendig wil houden, dus zou je minimaal moeten overwegen om eens in contact te leggen met het Openluchtmuseum. Daar komen heel veel mensen en die hebben heel veel activiteiten die verwantschap vertonen. Ik zou minimaal dat een overweging willen geven. En ik kan niet nalaten om te zeggen dat ik vandaag nog overleg heb gepleegd met de voorzitter van de Stichting Heemkunde. En die functionaris heeft mij verzekerd dat hij niet op de hoogte was van dit initiatief. Dus ja, ik verzoek toch ook CDA om even inderdaad de pas te plaatsen. En laten we na de onderbouw de zaken bekijken. En het dus nu even niet.
Meneer Harbrink.
Voorzitter, ik ben om aan te sluiten bij de laatste gekozen woorden. Ik ben geen voorstander van pas op de plaats. Pas op de plaats, dat kennen we ten aanzien van deze locatie. Al veel te lang, al jaren. Dus ik ben voor daadkracht. De sympathieke gedachte om te komen tot een papiermuseum is de afgelopen jaren al op meerdere momenten onderwerp geweest van gesprek. Ook de locatie van de Born is gedurende een groot aantal jaren die achter ons liggen onderwerp geweest van gesprek in relatie tot diverse bestemmingen. Het voorstel van het CDA, sympathiek uiteraard, daarin zie ik onder puntje 2 en onder puntje 3 wat onduidelijkheden. En daarom heb ik behoefte om daar een vraag over te stellen, over die onduidelijkheid die ik signaleer. En vervolgens wil ik van mijn kant, ten aanzien van die punten, ook duidelijkheid verschaffen. Punt 2. De vraag voor het college gevraagd of te bezien of de aankoop van bedoeld gebied kan worden, of het tot aankoop overgegaan kan worden. Het woordje kan, dat staat me niet aan. Dat vind ik veel te vaag. Bedoeld, we weten allemaal dat het terrein te koop is, al jaren, en dat daar ook een marktprijs bij hoort. Bedoelt het CDA hiermee aan te geven dat het CDA, de fractie van het CDA, bereid is om het college opdrachten te geven om over te gaan tot aankoop van dit gebied. Dus dat woordje kan vind ik wat lastig. Vooruitlopend op het antwoord van het CDA op dit punt geef ik aan dat gemeentebelangen een groot voorstander is in algemene zin van actieve grondpolitiek en ten aanzien van deze waardevolle locatie in het Rinkumse centrum een groot voorstander is van aankoop. Het derde punt, daar zitten ook wat onduidelijkheden in. Dus ook daarover een vraag. Eventueel toepassen, uitzoeken, om eventueel een wet voorkeursrecht gemeente toe te passen. Mijn vraag aan het CDA is of de fractie van het CDA van mening is vanuit haar verantwoordelijkheid en haar rol, is het CDA een voorstander in dit specifieke geval van het toepassen van wet voorkeursrecht van gemeente. Dus ik zou graag niet het CDA willen volgen en aan het college te vragen, kom maar eens met een voorstel en uitwerking of iets mogelijk is. Nee, CDA, geef zelf nou eens even duidelijkheid. Als het gaat om ons eigen standpunt ten aanzien van dit punt, voorzitter, de duidelijkheid en de daadkracht die ik bij puntje 2 graag zou willen zien, brengt met zich mee dat toepassen van wet voorkeursrecht gemeente niet nodig is. Dank u wel.
Meneer Erkenschot nog, hè?
Dank u, voorzitter.
Er zitten in het voorstel twee hele sympathieke dingen in. Dat is de locatie Café van den Born. Een heel typisch dorpskarakter. Er is ook al verschillende mensen die daarover wat gezegd hebben. Dat iedereen dat graag zou willen behouden, dat is één. Het tweede is, het sympathieke is het creëren van een papiermuseum, een papierindustriemuseum, gezien de lange traditie van de papierindustrie in het Renkumse. Wat betreft het Café van den Born, ik wil het even uit elkaar trekken. Café van den Born, ik denk dat door de heer Beekhuis en door de heer Schoewijs daar genoeg over gezegd is, ga ik even pas op de plaats. Ik ben wel benieuwd naar de antwoorden op de vragen die de heer Haberink erover gesteld heeft. Wat betreft het papiermuseum, dan zou ik nog de volgende overweging op tafel willen leggen. En ook graag een reactie erop van de andere fracties. Om aan het college te vragen of we niet een haalbaarheidsonderzoek kunnen doen ten aanzien van het inrichten en het tot stand brengen van een papiermuseum in het Renkumse. En ik heb daar een aantal argumenten voor. We hebben daar, ik heb al gezegd, er is een hele lange traditie van de papierindustrie in het Renkumse. Dat komt mede door, of mede, eigenlijk alleen maar door het ontstaan van de beken die daar waren. Nou, nu hebben we een beekdal wat verder tot ontwikkeling gaat worden gebracht. Helaas hebben we denk ik een moeilijke situatie in de papierindustrie. Het zou mooi zijn als die hele lange traditie toch op de een of andere manier gestalte zou kunnen krijgen. En dan wil ik het niet direct alleen maar koppelen aan Café van den Born, ook niet alleen maar aan het beekdal, maar laten we nou eens kijken hoe we dat in het Renkumse gestalte zouden kunnen geven. Dus een soort haalbaarheidsonderzoek waarbij ook duidelijk gekeken wordt naar de effecten voor middenstand, toerisme, cultuur, natuur en noem het allemaal maar op. Dus ik zou ook graag daar een reactie op hebben van de andere fracties of dat misschien een gedachte is die we verder kunnen gaan uitwerken.
Dat voert mij eigenlijk wel wat ver, want feitelijk we hebben hier een motie vreemd in orde voor liggen en u amendeert een motie vreemd in orde, dus dat gaan we volgens mij niet doen. Ik kijk even naar meneer Bartels, of u op voorhand al zegt, nou, ik houd hem wel even op.
Nou, voorzitter, ik wil eerst even mijn dank uitspreken voor de uitvoerigheid waarop een aantal mede-collega-raadsleden ingegaan zijn op deze materie. Uiteraard is het van belang dat er een papiermuseum komt in de woonkern Renkum-Hilsum. Het is duidelijk dat de CDA deze locatie een hele mooie locatie vindt. En dan refereer ik even aan de twee opmerkingen van de heer Haberink. Wij hebben het tweede bolletje bedoeld te zeggen, en ik dacht ook dat het zo helder was, dat wij graag wilden zien dat het college zou bezien, of onderzoeken, dat woord zou je ook kunnen gebruiken, of het aankoop in dit gebied kan worden overgegaan. Uiteraard weten wij de.
Ik bedoel eigenlijk te zeggen of u uw motie vreemd aan de orde wilde handhaven, of dat u intrekt. Anders ga ik gewoon aan de wethouder voor zijn eerste termijn.
Ik heb toch behoefte, ik let even niet op de tijd. Maar nee, ik hoor graag een duidelijk standpunt van de zijde van het CDA. Wanneer het CDA die opdracht geeft aan het college. En het college komt vervolgens met een voorstel om deze locatie aan te kopen. Mag ik er dan van uitgaan dat in het verlengen van deze wens en het verstrekken van die opdracht, dat het CDA op dat moment, wanneer het voorstel voor ligt, voor de aankoop zal stemmen?
Ja, maar nu ik eventjes, want ik vraag aan meneer Bartels of hij die motie vreemd aan de orde in de lucht wil houden. Want dan ga ik naar de wethouder om een reactie te geven in zijn eerste termijn. En dan hebt u in de tweede termijn nog tot aan, zullen we zeggen 1 uur vanavond. Meneer Bartels. Wenst u een antwoord van de wethouder of zegt u ik trek mijn motie vreemd aan de orde in?
Na ampel beraad lijkt het ons verstandig om in te gaan op de verzoeken van sommige raadsleden om de motie dus aan te houden. Dat wil zeggen formeel even nu terug te trekken. En op een ander moment hier nader op terug te komen om het risico te verspelen dat eigenlijk de zaak van tafel gaat.
Dank u wel. Dan is die motie van tafel en dan is aan de orde agendapunt 19. Overigens, het is natuurlijk mogelijk dat meneer Haberink en meneer Bartels elkaar even vinden om de helderheid van zaken over die motie onder punt 18 te krijgen. Aan de orde is agendapunt 19, motie vreemd aan de orde Jeugd Sportfonds. Meneer Bartels, u hebt daarin het woord, maar ik geef dan direct even daarna het woord aan de wethouder om wat toelichting te geven. Want dat scheelt een hoop tijd, denk ik. Ja, voorzitter, heel kort eigenlijk. Wij hebben afgelopen maandag u in kennis gesteld van het feit dat de CDA-fractie met deze motie zou komen. Dus dat was u bekend. We hebben dinsdag nog iets aangepast op een klein onderdeeltje. En wij waren natuurlijk verrast en ook wat verbaasd om uit het persbericht dat vandaag tot ons kwam op die manier dus te moeten lezen dat eigenlijk het college de zaken die wij hier behartigen in een concept heeft verwerkt, namelijk concept minimabeleid dat in het najaar aan de orde komt. Dat wisten wij niet. Wij wisten alleen dat de wethouder in de commissie had toegezegd dat een nieuwe nota minimabeleid aan de orde zou komen. Maar dit element niet. Wij hebben hier veel energie in gestoken in contacten met de Gelderse Sportfederatie en dergelijke. En verder dat verhaal zal ik verder besparen. Het gaat uiteindelijk om het doel. En als het doel nou via deze weg binnengehaald kan worden, dan wel via de nota minimabeleid, dat is in feite een beetje om het even, het doel moet voorop blijven staan. Maar we waren gewoon even verrast door het feit dat u aankomt met hetzelfde gegeven via de nota minimabeleid. En de vraag ligt even voor of het handig kan zijn dat de wethouder zich gesterkt kan voelen door nu al uit te spreken van akkoord. Dan heeft u dat al binnen. En anders moeten we eventjes bilateraal overleggen wat wijs is.
Oké, even één ding vooraf. Voordat ik de wethouder, we gaan niet meer oeverloos met elkaar moties aannemen waarvan het college zegt dat ze niet nodig zijn. Dat doen we wel eens hier, maar dat sta ik nu vanavond even niet toe. Daar heb ik geen zin in. Wethouder vanuit.
Ja, voorzitter. Voor mij kwam de motie vreemd aan de orde van de dag ook als een verrassing. Zoals klaarblijkelijk voor de CDA-fractie het plan van aanpak minimabeleid, zoals wij dat hebben vastgesteld, als een verrassing kwam. Ik heb meermalen in de commissie inwoners medegedeeld wat de stand van zaken was met betrekking tot het plan van aanpak minimabeleid. Een aantal leden van deze gemeenteraad was vorig jaar op de conferentie in de Rijnkom aanwezig in verband met het armoede- en minimabeleid. We zijn daarna aan de slag gegaan vanuit de afdeling met het opstellen van het plan van aanpak. Ik heb u in de laatste commissievergadering inwoners heb ik u meegedeeld, de raadsleden meegedeeld, dat het plan van aanpak die dag daarna zou worden vastgesteld door het college. Dat hebben wij gedaan. En wij waren, ja, soms lopen dingen samen, CDA-fractie. Wij waren van plan om u middels een raadsbrief te informeren. Ook dat had ik u toegezegd. We hebben daar ook een persbericht bij gedaan. En of u het nu wilt of niet, maar ja, sneller dan in dit geval kan het college een motie echt niet uitvoeren. Want wij hadden hem al 14 dagen geleden voor u uitgevoerd. Dus ik zou zeggen, ondersteuning van de raad prima, maar op dit punt, ja, de hazen hebben gelopen. En wij hebben ook contacten met de Gelderse Sportfederatie en we gaan dit dit jaar nog effectueren.
Meneer Bartels, voorzitter, wij doen niet flauw, wij trekken hem in, gezien het nieuws wat ons vandaag inhoudelijk bereikte.
Dank u wel. Dan was dit het en sluit ik de vergadering. We hebben nog een borrel beneden. Tot daar, tot straks.